Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering. Hallo allemaal, dit is de 53e aflevering van de Polygon Seahorse podcast. En in deze aflevering gaan we in navolging van aflevering 52 weer terug de geschiedenis in. We hebben Patrick van Hoeserlande in onze studio. Hij is uiteraard duiker, maar ook gepassioneerd door de geschiedenis van het duiken. De geschiedenis van het duiken is een boeiend verhaal dat teruggaat tot duizenden jaren geleden. En samen met Patrick gaan we in deze aflevering de geschiedenis van de BCD achterna.
Polygon Seahorse Podcast.
Welkom Patrick in onze studio. Patrick van Hoeserlande. We kennen uw naam nu ondertussen al, maar ja, stel u zelf eens even voor.
Ja, eerst dank u wel voor de uitnodiging. Maar,
heel graag
en u zegt
dan.
Patrick of van Hoeserlande. De meeste mensen noemen mij Hoesie. Dus van Hoeserlande, want in de tijd 66, Patrick was een zeer populaire naam. En als ze Patrick in de klas liepen, dan waren minstens vier mensen die opkeken. Dus Hoesie met een achternaam zoals dat, ja. Dat is een stukje makkelijker. Alleen mijn familie noemt mij nog Patrick. Voor de rest is het Hoesie.
Hoesie.
Ja. Mezelf voorstellen. Ik zal het proberen simpel te houden. En ik zal het in de duikwereld houden. Ik ben dus tweester instructeur en lid van de redactiecomité van de Hippocampus en van Nelos. En daar schrijf ik een variatie van artikelen, maar meestal gericht technisch. En dat komt ook technisch van mijn job. Ja, ik ben burgerlijk ingenieur, militair. En dus techniek en zo interesseert mij.
Ja.
En dat is een van de aspecten bij duiken die mij ook interesseert. Die techniek en ook het kunnen uittesten enzovoort.
Ja.
Dus ja, vandaar. En ik schrijf graag. Ik schrijf heel graag. En ik lees ook heel veel.
Ja. En je doet ook natuurlijk heel graag aan onderzoek, want dat is ook het stukje waar we het niet alleen in deze afleveringen over hebben. We gaan een reeks maken over de geschiedenis van de duikmaterialen. Het recreatief duiken, zoals we het nu kennen, heeft een hele weg afgelegd, om het zo te zeggen. En jij bent eigenlijk daar naar gaan zoeken van waar komt nu eigenlijk al dat materiaal dat we hebben eigenlijk, hè? Dus ja, hoe is dat gekomen, die interesse daarin?
Wel, ik ben geen historicus, ik ben ingenieur. Dus ik data enzovoort in school en personen, namen, dat interesseerde me niet echt. In school interesseerde mij voornamelijk het verhaal. Op dat moment, wat gebeurde daar, hoe leefden mensen? En dat was in het begin zeer punctueel. Ja, en dan later als militair, en ik ben militair ook, dus ik ga toch over mijn... Niet alleen duiken, militair was ook van... Die slagvelden, waarom gebeurden bepaalde dingen juist op dat moment enzovoort, dat begrijpen. Maar allemaal stuk bijeen, dus ik zag het verhaal niet. En na een tijdje in mijn job moest ik over de toekomst nadenken. En als je over de toekomst wil nadenken, dan ga je gaan kijken naar het verleden.
Ja.
Wat zijn de trenden in het verleden? En je gaat proberen die trend toch te projecteren naar de toekomst. En je zegt, oké, wat leren we uit het verleden? Wat gaat de toekomst brengen? En dan ga je niet meer punctueel gaan bekijken, maar je gaat dat bekijken in een soort van evolutie, in een verhaal. En geschiedenis is een verhaal. Ik vind dat mooi. Het woord history in het Engels is his story. Het is echt een verhaal. Je vertelt een verhaal, vertelt my story. En je gaat naar huis en je zegt, he told his story.
Ja.
Dus het is een verhaal. En dat verhaal varieert met de feiten dat je krijgt. Ja. Dus wat ik nu ga vertellen, is gebaseerd op de feiten dat ik vond. Maar als er morgen iemand met een ander feit komt, dan had mijn verhaal moeten aangepast worden.
Mm-hmm.
En dat is het leuke, het vertellen van het verhaal. En voor mij is dus het een trend. En dan ben ik gaan zoeken. Een van de eerste artikels dat ik schreef in die trend was in de eerste geschiedenis van het duiken. En dan, leert ons hoe gaat het duiken in de toekomst eruit zien? En dan ik ben ook jeugdduikinstructeur. En dan, om het interessant te maken voor de jeugd, bracht ik een beetje de geschiedenis van het duikmateriaal ook. Vinnen, je kunt bij volwassenen zeggen, dat zijn vinnen, doet ze aan en we gaan palmen. Bij kinderen kun je dat ook doen, maar dat is niet interessant. Dus komt daar en ik speelde daar een beetje de wetenschapper van, oké, ik heb hier iets gevonden, hoe kunnen we dat gebruiken? En dan van zwemmen met de handen enzovoort. Ja, 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 ja. Verschillende technieken. Ja. En dat wordt dan een verhaal. En dan later heb ik dan een artikel geschreven over de Eerste Wereldoorlog, de duikers in de Eerste Wereldoorlog. En dat, waarom? Ik dacht dat de overstromingen in de ijzerbekken, dat iets punctueel was en dat de duikers dat in één keer gedaan en dat was af. Maar dan ontdek ik dat gedurende 4 jaar duikers nodig had om die sluizen te onderhouden, onder vuur enzovoort. En dat veranderde mijn volledige visie op, tja, dat is helemaal iets anders. Mm-hmm. En dan begon ik zeggen, oké, als ik alle facetten heb, wordt dat verhaal anders, wordt dat veel interessanter. Ja, ja, ja. En dan komt Cousteau, 75 jaar, van hoe zit dat in elkaar en dan, hoe is dat gekomen? Hij was niet de eerste.
Nee,
hij was wel degene die het best kon verkopen, de meeste promotie. Mm-hmm. Maar dat is ook omdat hij daar juist al die elementen daar waren. Was Cousteau 50 jaar vroeger geboren...
Had een heel ander verhaal geweest.
Ja, en was misschien totaal onbekend geweest.
Ja.
Ja. Dus, en al die elementen mooi bij elkaar. En dat was natuurlijk de ontspanner, de één traps ontspannen met de twee darmen. En dan denk je dat je het weet. En dan de eerste commerciële ontspanner, was dan de eerste één traps of de twee traps?
Je verdurft een twee traps.
Ja. Ja, maar dan heeft Kenia gezegd, dat is veel te ingewikkeld. En dan hebben ze de Mistral gemaakt, terug een één traps. Maar de CG45 was een twee traps ontspanner. Uh-huh. Dus dat zijn die dingen van, oeh, wacht hier.
Ja, okay. Ja.
En wat is me dan onder andere over de BCD, want er wordt veel gesproken over ontspanner. Maar de BCD was van, kijk naar die foto. Cousteau heeft geen BCD aan. Heeft zelf geen fancy aan, heeft niks aan. Heeft gewoon die flessen en zijn ontspanner. En die gaat duiken.
Hoe deed hij dat?
Hoe komt dat? Ja. Waren er toen geen BCD's? Zijn die later gekomen? Of heeft hij dat de geschiedenis vergeten? En dan zie je dat er in de geschiedenis... We zeggen soms, we kunnen geen dingen onuitvinden, maar we kunnen dingen wel vergeten.
Ja, ik wou het net zeggen, vergeten.
Ja, bijvoorbeeld dat Cousteau niet de eerste ontspanner had. Maar dat die veel vroeger was, dat is die eerste ontspanner is gewoon vergeten. En dus...
Zijn marketingmachine van Cousteau heeft daar dan wel het werk gedaan.
Ja, hij heeft al het werk gedaan.
Iedereen kent hem als, zogezegd, de uitvinder van de ontspanner, maar is uiteindelijk helemaal niet blijkbaar dan...
Ja, maar ook de industrie was er klaar voor die productie te maken. Terwijl, ervoor, 1901, dat was niet zo.
Nee.
Dat was nogal manueel, dus die productie kon ook niet aan.
Mm-hmm.
En dat verhaal wordt anders en dan wordt dat interessant. En dan ontdekt de ding dat ze van, ach, dat wist ik niet.
Ja, het is zoals jij zegt, het is ergens een zaadje dat je dan gaat planten en elke keer ontdek je weer iets nieuws en dat groeit dat verhaal. En het zijn zo al die puzzelstukjes samenleggen die dat dan boeiend maken. En dat was voor jou dan eigenlijk de grote uitdaging om dat dan allemaal te gaan onderzoeken.
Ja, en ook dat lees de dingen, en we gaan dat straks zien bij een van de eerste foto's. De mensen die daarover schrijven, dat kan niet. Wat ze daar schrijven, is niet mogelijk.
Mm-hmm.
Want als duiker weten van, dit gaat niet, dit kan niet werken.
Nee.
En dan zeg je, nee, het verhaal moet anders in elkaar zitten. En dan probeer je dat.
Ja.
Maar dan, een van de dingen is dat ook met de geschiedenis, we hebben geleerd prehistorie, en dan historie, geschreven stuk, niet geschreven stuk. Maar dan ontdekt dingen dat zelf in wat... Ik dacht, de prehistorie, historie, dat is in een datum, ervoor en erachter. Maar het is evolutief. Want ik ben nu bezig aan al het duikmateriaal, want dat is nu de BCD, maar al het duikmateriaal. En dan zie je bijvoorbeeld dat de goggles, er een mensen, volkeren zijn die al goggles gebruikten, duikbrillen gebruikten, maar dat was niet genoteerd.
Nee.
En dan vinden ze iets van, is dat nu een duikbril of is dat nu geen duikbril?
Ja.
Maar het is niet neergeschreven, dus we weten niet zeker.
Nee.
Zijn dat dan de uitvinders of zijn dat niet de uitvinders?
Ja.
En dus,
ja, superboeiend, denk ik. Hè?
Ja.
Absoluut.
Plus, de cynisch gaat ook zien. Ik ga naar de eerste, naar de grote veranderingen. Dus de details ga ik niet gaan doen. En dan zien we soms dat bepaalde dingen nu als nieuw aangekondigd worden. Dan zeg je, ja, nog 15 jaar geleden was er al een patent voor.
Ja.
Dus, en dan, boeiend.
Ja. Zoals ik al zei in het begin van onze aflevering, we gaan een reeksje maken over de geschiedenis van duikmaterialen. Maar voor vandaag heb je een presentatie meegebracht over één specifiek onderdeel. Je hebt het er net al een klein beetje aangehaald. De trimvest, de jacket, de BCD. Het heeft al verschillende namen gehad. Iedereen kent het. Iedereen vindt het ook een doodnormaal standaard onderdeel van de duikuitrusting. Maar ja, we komen van ver uiteindelijk. Hè, want daar zit toch wel het een en ander aan verhaal, historie achter om tot het BCD te komen, zoals we ze de dag van vandaag kennen. Hè. Je hebt er een presentatie over gemaakt, dus Ik ben super benieuwd, Patrick, naar het verhaal daarover.
Ja, ja, voor de mensen die kijken, de presentatie is in het Engels en die is gemaakt voor een paar maanden geleden. Dus sorry voor de Engelse taal.
Dat is niet erg. Ja. Ik denk dat een dag van vandaag de meeste mensen toch wel een beetje de taal machtig zijn, het Engels. Voilà, we zijn begonnen aan de presentatie. Daar zien we uw naam staan.
Ja.
Dus ik had gelijk van Hoeserlande, Patrick.
Inderdaad.
Voilà.
En daar staat inderdaad wat ik juist verteld heb. Het enige wat ik niet vermeld heb, dat ik, als ik schrijf, ik liever aan de lijve ondervind. Dus ik heb ook bij, als ik over de intrapsontspanner ook probeer een intrapsontspanner vast te krijgen en dat ermee
te gaan duiken.
En dan zie ik van, wat is nu het verschil, wat maakt enzovoort. En dan echt, dan...
Restaureer je dan ook die apparaten? Of
nee, dan probeer ik iemand te vinden die dat gedaan heeft. Okay. Dat was ook al een zoektocht en heb inderdaad iemand gevonden die dat gedaan heeft. Die helemaal kan uitleggen enzovoort wat, allemaal, wat er is en die daar voor zijn hobby dat doet. Inderdaad. En dan ook daarmee duikt en dan met hem gaan duiken. Van
de hoek. Bij de merken zelf kun je daar niet meer bij terecht. Hebben ze daar niet meer de technische kennis of onderdelen niet meer van liggen om dingen te maken?
Nee, inderdaad. En, en soms, en je werkt ook inderdaad in een duikwinkel en dan zegt van, de onderdelen zijn soms niet de originele onderdelen, maar je zegt, die passen perfect. En dan van zo,
nieuw materiaal,
magic happens. Ja, voilà. Maar ik heb daar enorme bewondering voor gekregen voor de mensen die daarmee duiken.
Ja.
Hetzelfde als je inderdaad een keer met een helmduik doet. En dat zegt bewondering voor de mensen die daar onder in oorlogsomstandigheden mee doken enzovoort.
We hebben inderdaad in een vorige aflevering, het helmduiken aan bod laten komen. Ja, is voor mij persoonlijk ook wel echt wel een wereld opengegaan, om het zo te zeggen. Of al althans dingen gezien dat ik dacht van, goh, amai, dat moet inderdaad ook niet allemaal zodanig evident geweest. Ik heb zelf nog nooit gedaan helmduiken. Ik ga het zeker vast binnenkort een keer doen met onze Nederlandse vrienden. Je kunt je er echt wel iets bij voorstellen dat dat niet evident is. Hè.
Nee, en wij zijn er gewoon, je gaat duiken met communicatie, maar weet je wanneer de eerste communicatie in de helmduiken gekomen is?
Geen flauw idee.
1917, tijdens de Eerste Wereldoorlog, uitgevonden door de Belgen.
Och.
Die dan een telefoontoestel in de helm maakte, dus dat die duiker met zijn hoofd kon bewegen en dan aanzetten en zo kon direct contact hebben met de bodem. Anders was het gewoon met koortssignaal.
Ja, tuurlijk. Oké. Mooi beetje, absoluut, leuk. Voilà, ik laat het woord volledig aan jou, Patrick.
Ja, de volgende slide is al mee over mij gesproken, dat is niet de bedoeling. Dus ik heb hier inderdaad van, zo verteld, mijn verhaal. Ik heb geprobeerd bepaalde spoor te vinden en dat bepaalde elementen te vinden en dat die elementen probeer te verbinden met een verhaal. Technieken die verdeden aan wat ik noem BCD. We gaan straks over wat is een BCD, welke elementen moet ik vinden en om te beslissen, dit is inderdaad een BCD of niet. Want er staat niet ergens geschiedenis van, dit is een BCD. Je moet het zelf van vinden, je moet foto's van bekijken enzovoort. Zoals ik gezegd heb, ik ben bereid als iemand moord komt met een ander, van hier, ik heb hier een ander en daar, die voldoet volledig en dat is 10 jaar ouder.
Ja.
Voor te zeggen van, oké, dit is dan de eerste BCD.
Dat is die historisch graaf.
Ja, dat is inderdaad van ik vertel hier mijn verhaal en God, hij heeft zijn verhaal verteld, maar het verhaal kan anders. En dat kan snel veranderen.
Ja.
En soms is dat verrassend. Je denkt van, die telefoon, dat moet al jaren bestaan. En dan, dat is pas veel later gekomen enzovoort. Buddy-systeem, waar komt dat van? Ja. Maar waar komt dat van? Ja. Dat is niet altijd zo geweest. Hè?
Nee, we pakken
zelfs
dat
Cousteau, zijn eerste duiken, waren zonder buddy. Hij was solo. En de rest wachtte totdat hij weer boven kwam. Als hij boven kwam.
Ja, we pakken heel veel dingen als evident aan. En iedereen is het gewoon, maar er komt wel een heel verhaal aan vooraf. Hè?
Ja.
Volgende slide?
Ja.
Alsjeblieft.
Wel, ik denk altijd dat ontdekkingsreis moet beginnen met een verrassend element. Je ziet hier... Cousteau en Guignol. Dus de eerste, Guignol is de uitvinder, de ingenieur. Niet echt geïnteresseerd in duiken. En Cousteau was degene die wilde duiken. En het is door die combinatie van die twee, die we inderdaad de eerste ontspanner, de CG43, dan die in één traps was. En dan de tweede, 45 was een twee traps, dan vereenvoudigd naar de Mistral. Maar als je die foto's bekijkt, als je nog doorklikt, gaat een paar foto's zien. Ja. Dus onder andere mij, die dus aan het uittesten ben. En die laatste foto, die zie je juist, en die bovenste foto ook, er is daar geen BCD. Dus ik had altijd in mijn hoofd, Cousteau duikend, flippers, Biese die aan duikpak aan. Goeie duikbril. Snorkel? Nee, geen snorkel.
Nee, blote bast.
Gewoon. Blote bast, ja. Een zware fles op zijn rug. Een ontspanner. Zelfs geen duikmes.
Nee.
Dus het duikmes als verplichting komt later. Ja. Dus allemaal dingen die voor mij normaal waren, zie ik in die foto, nee. En dan is mijn vraag van, oké, je hebt de neiging, er is geen BCD, dus ik ga later gaan zoeken. Maar is dat wel later?
Ja. Mm-hmm.
Misschien moeten we even heel de geschiedenis doorlopen, ja, doorwandelen en kijken, is er daar ergens geen BCD? En ja, dat is wat inderdaad wat ik gedaan heb.
Ja. Alright.
Maar eerst moeten we uitleggen, ja, wat een BCD is, maar dat kennen we als duikers, dus ga niet uitleggen. Maar het is wel belangrijk om te weten de elementen. Ja, de volgende slide. Dus we hebben daar, een BCD moet een lucht onder druk hebben. Ja, een BCD zelf opblazen, dat gaat niet. Tenzij dan de longen zelf, ja, maar vrijduiken en dan een BCD, nee, als het vrijduiken is, vergeet het maar. Je moet een valf hebben, moet ik een uitlaan en een inlaten lucht.
Mm-hmm.
Ja, als je dat niet hebt, dan kun je het niet controleren. Dan is het, dan is de nood. Dat is een soort van reddingsvest. Een harnas, want het heeft natuurlijk geen zin dat de BCD vertrekt en de duiker op de grond blijft.
Mm-hmm.
Dus je moet eraan hangen. En er moet ergens een luchtzak zitten.
Ja.
Zonder luchtzak ook niet. Dat zijn de elementen die we moeten opzoeken. Op een past, dit is die elementen, dat is een guideline. Je gaat zien, er zijn BCD's die niet aan voldoen en toch een BCD zijn.
Okay.
Dus je moet als, voor mij als onderzoeker toch blijven ogen open houden van dit kan misschien wel een BCD zijn.
Uh-huh.
Ja. En voor mij ook, om de eerste te zijn, moet ook er is een spoor zijn dat het succesvol gebruikt is.
Ja,
okay. Er zijn een heleboel patenten en om een patent in te dienen, ik dacht dat moest werken. Nee, een patent moet niet werken. Je kunt een patent indienen. Als
een idee
dat
gewoon.
Het,
ja,
een idee van dit zou kunnen werken, is voldoende.
Ja.
Je moet niet kunnen bewijzen dat het werkt.
Okay.
Ja, dus een patent alleen is niet voldoende.
Mm-hmm.
Okay. Mm-hmm. Ja. Dit is, ja, misschien moet ik beschrijven wat er ziet.
Ja, we zien iets, een soort van hieroglyphenachtige iets in een stenen wand gebeiteld. Iets heel oud, dat kunnen we al wel zeggen.
Ja, dus tussen de 720 en 705 voor Christus, Assyriërs. En dit hangt in het British Museum. En in een heleboel duikgeschiedenis komt de detail. En daar zijn er al een heleboel misverstanden in. Want je ziet inderdaad mensen die zwemmen en die op een zak, waarschijnlijk een zak van heidehuid gemaakt, en dat is op blazen. Maar je ziet er ook naast iemand zwemmen. En sommigen zeggen, ja, dat zijn de eerste BCD's, want daar doken ze mee. Nee. Als ze daarmee moet duiken met een zak met adem, dat gaat inderdaad niet ver komen. Twee, als je ongeveer een idee hebt van hoe groot dat die zakken zijn, dan als duiker weten hoeveel lood dat je zou moeten meenemen.
Ja.
En de mensen zien er niet direct uit als ze een zeer zwaar harnas mee hebben.
Nee, klopt.
Ja, en ik zou ook niet willen met een zwaar harnas op zo'n zak gaan doen als er naast valt, wat zeker niet stabiel gaat zijn. Ja.
Nee.
Dus ik denk dat het gewoon eerder zijn zakken om mooi te vlotten en veel verder te kunnen zwemmen.
Ja.
En zeker niet om als duikers te gaan...
En waarschijnlijk al een stuk boven water opgeblazen geweest, want dit kun je niet als duiker onder water, zoals je daarnet ook zei. Van, kan niet met de longen opgeblazen zijn.
Dus voor mij geen BCD's. Ja, en gewoon wat ik zou noemen gevechtszwemmers, mensen die inderdaad, soldaten die de andere kant proberen te saboteren of iets gaan doen. En in de volgende aflevering zullen we dan dieper gaan, wat dat inderdaad in de oudheid veel gebruikt werd, duikers in die trend. Maar geen BCD. Ja, en dat is inderdaad onze checklist. Ik heb die keer in onze checklist van, oké, er is een auto dat valt, er is een in dat valt, er is een airbag, maar harnas zien we ook niet. Je moest hem vasthouden. Luchtdruk is er ook niet.
Ja,
en
klopt.
Succesvol gebruikt, je zou denken inderdaad de bal, maar dit is geen BCD.
Nee, dus. Klopt.
Een mooi verhaaltje. Alexander de Grote, daar stond erbij een beleg van, ik ben eventjes de naam van de stad, een heleboel duikers gebruikt zijn, omdat daar versperringen waren voor schepen. En blijkbaar heeft Alexander de Grote zelf die werken geïnspecteerd.
Mm-hmm.
En dit is een voorstelling van...
Hoe dat dan zou gebeuren. 1500
jaar later, dus dat is gewoon een fantasie van iemand die zegt, het zou zo kunnen gebeurd zijn. Want dat is een glazen ding, maar een beperkte vlotbaarheid. Dus het zou waarschijnlijk ergens een ton zijn met een glas dat die naar beneden gaat met een zwaar gewicht. Dus in ieder geval, geen BCD. De enige controle was met de koorden.
Ja. Hooguit misschien een hele primitieve, eerst een soort van duikboot dat je het zou kunnen noemen.
Ja, ze zouden inderdaad kunnen noemen, maar dan wat noemde een duikboot.
Ja, voilà, inderdaad.
Ja, dat is inderdaad. Dat is wat dat...
Terug de checklist. De checklist, voilà. En duidelijk geen BCD.
Ik haal de Archimedes aan, de 250 voor Christus. We kennen allemaal het verhaaltje, denk ik. Ja. Dus de kroon. Blijkbaar was degene die de kroon maakte, de koning, was daar niet zo... Is het vriend, toch een beetje te veel geld. Die zijn rijkelijk leven. Hij wordt waarschijnlijk mengen hout en zilver. Want zilver was goedkoper dan hout. Maar er was geen mogelijkheid om dat te checken. Ja, de Grieken konden wel een soort van soortelijke massa of iets aan doen, maar ze moesten dan in kubussen, simpele geometrische vormen. Maar Archimedes mocht die kroon niet tot een kubus kloppen en dan handen. En dus we kennen allemaal het verhaaltje van in het bad enzovoort. Nu blijkt dat inderdaad dat de kroon vervalst was. Dus, maar het is gewoon het soortelijk gewicht, het soortelijk volume enzovoort. Archimedes heeft dat nooit zelf, die wet, uitgeschreven. Die heeft gewoon met die kroon kunnen bewijzen dat inderdaad... Want wat heeft hij gedaan? Heeft die kroon in een bak met water gedaan. Gezien hoeveel water erover liep.
Ja.
En dan dezelfde hoeveelheid hout, dus de gewichtshout, ook gedaan. En het toont dat er verschil was.
Een verschil was dus.
Dat is het enige wat hij gedaan heeft. Maar als een soort van aandenken hebben ze gezegd, oké, Archimedes. Heeft van dat. Archimedes.
Ja, voilà. Ja. Eureka, inderdaad.
Eureka, ja.
Ja, klopt.
Ik heb het gevonden, ja. In ieder geval inderdaad. De wet, uitdrukking van de wet, maar we zijn duikers, moeten er niet...
Nee, dat moeten we inderdaad... In principe zouden we dat allemaal moeten kennen.
Ja, klopt. Maar het is soms leuk om de oorsprong te weten.
Ja, absoluut.
Ja.
Zorg er ook voor dat zulke van soort van wetmatigheden makkelijker blijven hangen en onthouden worden. Hè,
ja, en ook, dan zie je ook dat sommige mensen, en je had straks zien, sommige uitvindingen kunnen niet werken, maar de wet is nog niet bepaald daarachter. Dus het is... Puur empirisch dat de mensen moeten gaan ontdekken dat het werkt of niet werkt. En dus als je iets op neerschrijft en je kent de wet niet...
Nee, voilà, dan is het
nog... Als je voor Archimedes leefde en je hebt nog niet in daarmee... Nee.
Er zullen allicht altijd wel eens mensen geweest zijn die datzelfde gedaan hebben, maar wisten eigenlijk niet wat dat aan het doen was.
Ja,
was niet in een wet gegoten en was maar een toevalligheid. Eigenlijk.
De parelduikers wisten, als een rode steen met een rode steen in het water, dat ze sneller naar beneden gingen en als die loslichten, dat ze weer naar boven gingen. Goed. Maar waarom?
Dat wist niemand.
Nee. Ja.
Dat was gewoon zo.
Ja. En dan gaan we over naar de vrijduikers enzovoort. Dus de Romeinen, urinatoris, dat was genaamd. Waarom? Ja, koud water, plast in de pakken, doen we soms als duiker ook. Maar de hygiëne was een risico minder, dus die waren geen populaire geur. Maar wel, de Romeinen waren met duikers zeer van bewust. Want er waren zelf bepaalde bedrijven, duikbedrijven, voor de werken, havenwerken enzovoort. En als de Romeinse galeien uitvaren, dan waren er duikers mee. En die duikers waren soms 24-7 aan het werk, bewaking tegen andere duikers. Die waren uit de dus met de drietand.
Ah, allee.
Is dat... Zijn de goden met de drietand Poseidon, dus heeft een drietand, omdat de duikers dat deden, of hebben de
of
duikers
andersom.
Drietand, dat weet ik niet, dat heb ik nog niet uitgevonden, maar dat is een leuk verhaal. Dus ze zwommen echt actief rond om duikers tegen te houden.
Nou.
Ja, want inderdaad, een duiker die alleen die kon schepen gaan kelderen.
Gaan kelderen, inderdaad. Ja.
En dat is inderdaad, in het begin, duikers zijn gebruikt in het begin voor twee dingen, twee redenen. Die gingen niet visjes kijken, die gingen niet. Dus militaire duikers.
Militair recht,
en dan...
voeding.
Ja. Voeding en ook schatjacht. En die schatjacht en militairen waren degene die vanaf bedreven. Voeding, er is inderdaad sommige voeding of parelstuiken enzovoort. Ja. Dus dat was inderdaad zo.
Ja.
Maar gewoon als toerist, nee. Toch geen, dat niet dat wisten. Ja. Okay. En dan had een aantal keren zijn eerste, is dat de eerste? Leonardo da Vinci, die moest natuurlijk altijd, die moet daar terugkomen, een zeer bedreven man. En toen de Turkse vloot Venetië bedreigde, vroegen ze aan hem en aan de andere wetenschappers ook, hoe kunnen we ons beschermen? Want de Venetische vloot was niet zo machtig om tegen de Turkse vloot te gaan vechten. En hij kwam met een een duiker af, maar met de snorkel naar boven. Ja, dus met de snorkel. Dus een pak met een stuk snorkel naar boven en een vaardeilandje.
Een pak in zijn geheel?
In zijn geheel, ja. Ja. En je ziet het daar onderaan. Ja, dus een pak, een leren pak ingevet. En daar twee zakken om als gewicht. Ja. En dan, ik denk dat straks, je ziet hem daar, die foto.
Ah ja, ja, kijk. Ja,
ja, ja, dus ja, zo'n pak met een vlotter. En dat eerste ontwerp was afgekeurd, omdat ze terecht zeiden in de commissie van, ja, de Turken zullen die vlotter zien. En ja, ze gaan heel snel weten wat er aan de hand is. En dan heeft hij een pak ontworpen met de lucht binnen. Want straks de volgende foto. Ja, doe maar. Daar, dus met een luchtzak voor hem.
Ah, ja.
Ja, en dat was de interieur. En hij zei, daar zouden ze 4 uur kunnen mee duiken. Nu, we weten allemaal met dit beetje lucht. Vergeet dat maar.
Dus die ademde uit die luchtzak, zo gezegd.
Ja, dat inderdaad. Was dan... Ja, want dan, ja. Ja, en uit, en dan zou hij met die lucht. Ja, maar het begrip van CO2 en zo,
was totaal niet bekend.
Dus dat ging totaal niet duiken.
Dus als ik het goed begrijp, die hadden echt een pak in zijn geheel aan, dat luchtdicht was eigenlijk.
Inderdaad.
Daar zat een luchtzak aan, waar dat ze uitademde.
Inderdaad.
En die luchtzak diende ook meteen als BCD? Of?
Nee, dat was puur.
Dat was puur enkel om
het gewicht. Je had gewichten mee en als die moest die gewichten lossen.
Okay.
De vraag is natuurlijk van, hoe gaat die dan werken?
Ja.
Want als die momenten die zak lost, misschien had hij daarop. Maar als zijn eerste ontwerp, en sorry, eventjes moeten. Zijn eerste ontwerp, en ook iets interessant in. Dus als de eerste slide terug. Als dat gaat.
Wacht, ik kan het proberen.
Is de eerste ontwerp gaat zien, heeft vinnen voorzien. Maar die vinnen, die...
Deze was dat dan? Deze slide was dat, hè?
Ja, oké. Okay. Ja. Nou, okay. Dus inderdaad niet. Hij had vinnen voorzien, maar aangezien dat hij denkt dat de duiker over de grond gaat lopen, had hij vinnen voorzien aan de handen. Ik denk dat... Sorry, de slide moet er straks achter komen. Dus, grote vinnen.
Ja. Eigenlijk... ze wisten echt van niks. Hè? Dat is heel, heel duidelijk. Ja. Hè? Het was echt zoeken tot een systeem dat werkbaar was. En het is zoals dat je zegt, ja, vinnen aan de handen, hoe gaat hij dan überhaupt nog iets kunnen doen onder water? Dat denkt er over na, maar...
Maar misschien moest hij die handschoenen... Maar heeft nooit zijn... Dit ontwerp is pas later gekomen, want dit ontwerp vond hij zo gevaarlijk, dat zeggen van, dit kan ook... misbruikt worden door anderen om schepen, militair, maar ook door piraten om schepen te doen zinken en dan later de schatten gaan optalen. Dus heeft zijn laatste ontwerp, de volledige duiker, onder water, omdat hij zogezegd onzichtbaar was. Nooit uit te geven. En het is pas later, als ze boeken gevonden hebben, dat ze inderdaad dat ontwerp gevonden dat hij het ook had. Dus het eerste ontwerp gaf hij vrij, want dat was toch al vrijgegeven in Venetië, maar zijn tweede ontwerp heeft hij nooit vrijgegeven. Omdat hij van...
Ja, zelf toch beseft en ergens van...
Ja, dit kan gevaarlijk zijn.
Dit kan gevaarlijk
zijn. Maar een voorbeeld, iets dat ik ook vind, is dat hij daar de andere teken met de flotation device, dus dat hij inderdaad vlottend, maar heeft in een pak ook een P-valve.
Oké. Okay.
Dus dat is echt van de Romeinen die daar...
Ja.
Niet goed heurden... dat zegt, oké, ik moet dat probleem ook oplossen, want als ze in het donker zijn en koud zijn, heb je het ook een probleem. Dus dat hij al opgelost tussen zit.
Ja.
Soms kleine dingen.
Absoluut.
De P-valve is zeker niet nieuw, is al heel oud.
Ik vind het gewoon al bijzonder dat Leonardo da Vinci mee aan de basis lag van het duiken, dat is wat ik de dag van vandaag kennen, op een of andere manier. Toch?
Ja, maar Leonardo da Vinci ligt bijna aan de basis van
velen. Ja, dat klopt.
Ja. Is iemand
visionair tot en met. Hè.
Ja. Ja, en altijd problemen aanpakken. Natuurlijk, soms is het zeer moeilijk als je tekeningen ziet van wat is dat? Ja, als je die ziet, die duiker, als ze mij zouden zeggen, dat is een soort speciaal harnas.
Het is bijna een foltertoestel.
Is dat wel een duiker? Is misschien, het is soms heel moeilijk om te zien van, hoe zie je dat daarin?
Ja.
En dat is dan Oké. Maar in ieder geval, het was nooit gebruikt, want ze hebben het niet gedaan. Geen BCD. En dan 1663, de wet van Pascal. Ja.
Die zouden we ook allemaal moeten kennen.
Maar dat is maar 1663. En je ziet inderdaad al, ervoor was...
Ja, onwetend.
Ontwetend. ze wisten dat misschien, ze voelden dat misschien aan, de duikers. Maar er waren nog mensen die geloven, en er zijn nog mensen die geloven, als ze op 30 meter zitten, gaat de grot in, dat dat een andere druk is.
Ja. Mm-hmm. Niet dus.
Niet dus, ja. Dus je ziet dat inderdaad die wetten dan, vandaar dat ik er soms in steek.
Ja.
Oké. Okay. En dan 62, wet Bol en Mariot.
Ja. Moeten we natuurlijk ook allemaal
moeten
kennen.
Moeten we ook allemaal kennen. Ja. Maar je ziet dat er daar rond die taden ontwerpen zijn. Hey, bijvoorbeeld ook Leonardo da Vinci, dat volledige pak met die snorkel.
Ja.
Zou nooit kunnen werken.
Nee, tuurlijk niet. En zover waren ze op die moment nog niet.
Nee, dus ja, heeft dat ook nooit getest. Dat was een ontwerp. Als op papier leek dat goed, maar als die een duiker in het water zou zetten...
Nee, had er duidelijk geweest dat dat een no-go was.
Dat was no-go was. Ja, inderdaad. Ja. Dus hey, dat is inderdaad... maar deze. Nu hebben ze inderdaad... Ja. En dat moet nog verspreid worden. Het was niet internet in die tijd. Het was niet omdat in 62 uitgevonden dan in 62 een dag iedereen dat iedereen dat kende. Ja. Dus dat duurt nog een paar jaar. Dus we gaan nog een aantal ontwerpen zien dat inderdaad tegen die wet zonden.
Ja.
En de eerste die we hier zijn, dus 1680, een paar jaar na die wet. Maar hij wist, hoewel dat hij dus een wiskundige was en fysicus, wist hij nog altijd niet van die wet af. En dat is de eerste tekening.
Ah ja, Borelli. Ja, ja,
ja, ja. Eerste tekening van een closed circuit rebreather. Ja. Ja, want in die zak zitten daar chemicaliën. Ja. Maar we weten er onmiddellijk nu als duiker, als ze met die zak zou doen, één, je had heel veel loten nodig hebben om die zak onder water te krijgen. En als ze die zak onder water krijgt, gaat die onmiddellijk krimpen.
Ja,
en dat venster gaat zeker niet gaan. En de duiker heeft dan nog een koperen helm aan. 9 om 10 had zijn hoofd nog in die koperen helm gezogen worden. Dus dat is zeker niet goed.
Ja, want we zien hier echt een tafereel van een duiker met ook al wel een soort van vinnen aan, op een of andere manier, toch aan zijn voeten, maar met een gigantisch grote luchtzak die boven hem of aan hem hangt, waar hij uit ademt. En daar zaten die chemicaliën in,
ja,
om eigenlijk inderdaad de full closed rebreather concept al
inderdaad
toe te passen op die momenten.
Ja, dus je ziet al dat ze daar al weten van de CO2, dat die eruit moet. Ja.
Ja.
Maar
hoe zijn ze daar eigenlijk achtergekomen?
Dat is een ander verhaal.
Ah, dat is toch een ander verhaal. Het zal vooral door ondervinding geweest zijn dat ze het gezien hebben. Maar...
Inderdaad, dat is inderdaad waarschijnlijk een zak en adem en na een tijdje hoofdpijn krijgen.
Ja.
Wat gebeurt er?
Ja.
Maar iets doen, dat helpt, maar niet weten waarom dat het zo is.
Ja.
Inderdaad, die vinnen vallen ook op. Want dit is de meeste duikers, en je gaat het nog zien in de toekomst, en de volgende slides, de meeste duikers wandelen. Ja? En die hebben dus geen vinnen nodig. Ja, die wandelen. We zijn
nog niet te ver.
Oh, ja, nee, ik heb nog niet. Nee. We zijn nog altijd bij dezelfde tekening zitten.
Oké, wacht, dan ga ik
je. Dus de meeste duikers die we gaan tegenkomen, wandelen. Dus die hebben geen vinnen nodig. Die zijn niet vrij zwemmend, want die zijn meestal zwaar. Want ze hebben gezegd, we gaan zwaar maken, dan blijven ze op de bodem.
Mm-hmm.
Schatten zoeken liggen op de bodem.
Ja.
Die hangen niet.
Nee.
Ja.
Nee.
Militaire duikers, die konden dan tot onder gaan en dan eventueel opkruipen of naar boven gaan. Tot tegen de bodem daar tegenhouden worden en dan van het schip gaan saboteren. Ja. Dus echt vrij zwemmen was niet nodig. Maar hij heeft inderdaad een vrij zwemmende duiker en heeft vinnen. Speciale vinnen. Ja, die, waarom? Ik heb het nog geen idee, want dat zijn vinnen dat je in een soort van, zoals een hond moet zwemmen of moet ergens een schoolslag zwemmen. Ik heb nog niet gevonden dat toen schoolslag populairder was dan krauw. Maar in ieder geval, hij heeft vinnen aan. Vinnen die later, pas in 1933... echt uitgekomen zijn.
Mm-hmm.
Ja, maar dat is een ander verhaal. Maar als je nu kijkt, want dat interesseert me allemaal niet, wat mij interesseert is die buis dat hij vast heeft.
Ja, dat was ik ook aan het denken. Dat,
ja, en je ziet die buis heeft een soort van ratel, en dat die piston, die T, naar boven en naar beneden kan gaan. En naar boven en naar beneden gaan betekent uw volume vergroten en verkleinen.
Mm-hmm.
BCD.
Uh-huh.
Dit is dus een BCD die compleet geen elementen van mij heeft. Ja? Geen druk, geen inlaat, geen uitlaat, enzovoort.
Maar wel
een BCD is. Dat is een BCD met een rigid body, dus met een vast.
Ja.
Met een vaste. En we gaan die nog een paar keer zien terugkomen.
Dus eigenlijk op die manier ging die toch al zijn buoyancy, zijn uittrimmen gaan regelen door...
Ja, dat was zijn idee.
Door volume in of uit te halen.
Ja. Ja,
door
dus
een soort van systeem, soort van...
Ja, een piston...
pompachtig systeem.
Ja, inderdaad. Ja. Dat was nu met de hand natuurlijk, want ze hadden nog geen luchtdrukken enzovoort. Maar zijn idee was van, als ik die volume ga doen, ja, Bolle Mariot, dat die volume gaat veranderen.
Dat is exact. Dat. Een album van Spinvis uitgebracht in 2006. Mijn Siri gaat hier af ineens.
Je ziet, de Siri is niet akkoord met mijn, nee, met mijn feiten.
Siri begon inderdaad een of andere geschiedkundig feit voor te lezen. Maar goed, daar gaan we niet naar luisteren. Nee. We luisteren naar jou, Patrick. Dat is de enige waarheid op dit moment.
En je ziet die paradox. Hij kent de wet van Bolle Mariot door die piston, maar hij past hem niet toe op zijn zak.
Ja, onlogisch ook weer. Ja, hè? Maar dat is ook weer een typisch voorbeeld van, ze weten dat er ergens iets is, ze zijn aan het zoeken en ze proberen dat op iets uit en die denken niet door na van, ah, maar als we het daar doen, moeten we het ook daarop. Allee, dus inderdaad, het is een aaneenschakeling van buikgevoel dat ze hebben en ze weten er is iets, maar ze konden er de vinger nog niet op leggen. En ze proberen maar wat, hè? Dat is duidelijk.
Inderdaad. In ieder geval geen BCD. Ik heb daar die andere die kleine tekening daar, naast die duiker, dat is een duikboot. Mm-hmm. Een duikboot met roeispannen. Ik dacht even, wat een hilarisch onderwerp. Maar ik heb vorige week tegengekomen dat er inderdaad een paar jaar daarvoor dien een duikboot was die zo is. Maar terug, de volgende aflevering, hadden we een duikboot.
Stof genoeg om stof nog genoeg. Leuke afleveringen
dus vandaar,
te maken.
Hoe meer dat je daarover gaat, hoe meer dat je verrast bent van het jaar. Dus waarschijnlijk nooit gebruikt en zeker of getest. Dus geen BCD voor mij.
Nee, inderdaad.
Maar wel een interessant. Ik kom nog een paar keer terug, Borrelli. Halley's Diving Bell, dacht jij, ik heb die naam al gehoord, maar inderdaad, dat is degene die de komeet Halley. Ja. Dus je ziet, die mensen zijn all around. Had een patent over een duikklok. En een goede duikklok, een heleboel. En heeft er zelf als, denk 70 jaar een uur in gezeten in zijn klok. Mm-hmm. Om te zeggen, kijk, zo goed is die. En er was een duiker verbonden met de klok. Toen ik dat zag, moet de duiker, dat is zo'n klein klok, in feite, een kleine bal dat hij bovenop zijn hoofd heeft, die moet natuurlijk ongeveer op dezelfde hoogte blijven van die klok. Dus ja, vanaf dat er daar iets gebeurt, is oftewel loopt die klok vol water, oftewel loopt die duiker. En ik zeg, dat is een ontwerp dat niet goed kan gebruikt worden, maar blijkbaar is die klok, die bal, toch heel veel gebruikt. Dus op vlakke bodem werkte dat zeer goed.
Ja.
Ja. En die werd bevoorraad niet door een pomp, want pompen hadden ze nog niet, maar door een vat met lucht dat kwam, die laag gezet wordt, geopend werd.
En dan
die
lucht daar naar.
Inderdaad, en zo werd de lucht ververst.
En wat ik me dan afvraag, wij hebben allemaal onze manometer om te zien hoeveel lucht hebben we nog. Hoe deden ze dat toen? Ik bedoel, was het dan echt op de gok bijna? Op het,
ik
op
denk
het
gevoel, dat ze daar
buikgevoel van
permanent gewoon lucht aan doen. En als ze niet goed voelden, dat er waarschijnlijk naar boven kwam.
Ah, ja. Okay.
Nu, die bellen zijn tamelijk groot, want dat waren zware. Bijna een bel van uit de klokkentoren. Mm-hmm. Dat was de techniek die ze hadden. Dus die waren groot en zwaar. Dus die hadden wel tamelijk veel lucht. En je ziet, 2-3 mensen moesten daarvan. Dat kan wel.
Ja.
Ja. Ik heb ook gelezen dat bij de eerste duiken met zo'n klok ook een kaars meeging. Maar er is geen spoor van, was die kaars om te testen dat de lucht goed was?
Dat verhaal heb ik ook al eens gehoord, inderdaad.
Maar of dat gewoon een demonstratie was, of dat gewoon om, anders is het pikken donker natuurlijk.
Ja. Dus het zou ook misschien inderdaad een logisch iets kunnen zijn van, als er geen zuurstof meer is, gaat het vuur ook, of de kaars ook uit van, oké, het is nu de moment om terug naar boven te gaan. Zo een plausibel
en dat zou kunnen zijn. Komen van de mijnen, hè, wat ze misschien dat ook gebruikten. Dus.
Ja.
Maar daar is geen spoor van, dat is geen...
Dat is geen bewezen
dat is geen
feit.
Bewezen, ja. Dus. Ja,
oké. Okay.
Maar er is een duiker, maar hij heeft duidelijk geen BCD, want hij loopt op de grond. En vanaf dat een duiker op de grond loopt, heeft hij geen BCD nodig. Want als hij een BCD zou hebben, zou hij zweven en ik kan niks doen.
Nee, klopt. Ja, inderdaad.
Machine Hydrostaticartic.
Een mondvol.
Mondvol, ja. Bijna mijn achternaam. dus door een Franse dokter. En sommigen noemden hem de vader van de scuba, maar vraagteken natuurlijk.
En waarom? Omdat
hij inderdaad een systeem heeft. Je ziet dat daar een heel ingewikkeld systeem. Dus de duiker met de koperen helm en een tank, een lucht
in. Tindran. Eigenlijk ook een beetje voortgeborduurd op het systeem met de klok. Maar dan niet naar de klok, een luchttank naar de klok, maar een luchttank rechtstreeks naar de duiker.
Inderdaad. En het leuke is, het is dus een mechanisch systeem. En die ventilatie werd door een veer gedaan. Dus de veer dat die moest opwinden En daardoor kon zijn ventilatie, in feite een soort van blaasbalg, die op en neer kon, kon die ventilatie erdoor gaan.
Ah ja, ja. Oké. Okay.
Dus dat hij niet, anders moest hij, je ziet, als duiker die lucht binnentrekken en dat ging heel moeilijk aan die ventilatie. Ja. Dus hij had aan de ventilatie gedacht. Zou tot 15 meter gaan zijn en enkele minuten kunnen gebleven zijn, maar uiteindelijk, ja, geen scrubber.
Mm-hmm. Uiteraard ook.
Uiteraard, voilà. Ja. Is gestorven na 20 minuten daar op de bodem te blijven.
Ja, narcose. Ja.
Maar terug, ik zie daar een duiker die wandelt, geen druk, geen vat met druk op, dus ja, geen BCD. Ja. Ja. En anders zou hij waarschijnlijk naar boven komen zijn.
Ja, hetzelfde verhaal als de rent met de duiker.
Ja, inderdaad.
Ja, inderdaad.
Oké, volgende. Ja. Misschien het woord scuba. We spreken daarover. En ik denk dat dat zo oud is als de straat, als de Romeinen. Ja. Maar dat is uitgevonden door Christian Lambertson, een dokter. En noemt soms de father of the frogman, omdat hij inderdaad bij de CIA, de oude CIA, OSS, werkte. En daar de hemme infiltraties voor. Je hebt een speciale rebreather, je ziet het daaronder. Een kleine rebreather ontworpen, gewoon als werkje. Ja, en dat was, de Navy had dat geweigerd, maar de mensen van de Office of Strategic Services vond dat enorm in aarde, want dat was een rebreather, closed circuit. Dus geen bellen.
Ideaal.
Ideaal natuurlijk. Ja, en hij had dat zelf op zijn eigen getest. Dus en onmiddellijk een job aangeboden bij de CIA. En hij heeft in 1952 een studie geschreven en daar heeft hij voor de eerste keer self-contained in the water breathing apparatus gebruikt. Scuba. Dus het woord scuba is...
Eigenlijk gewoon een afkorting van zijn uitvinding.
Nee. Hij had daar over geschreven, dat is niet van zijn uitvinding.
Ah, oké.
Zijn uitvinding was de LARU. Ja, in 1939.
Dat was die rebreather.
Dat is de rebreather. Ja. Maar hij heeft een studie gemaakt over duikapparaten enzovoort en heeft dat op een moment genoemd: dit is een self-contained underwater breathing apparatus. Een van de apparaten.
Voilà.
En dat was scuba.
Ja.
Dus Cousteau kende het woord scuba niet. 52. Ja, we zijn
raar,
al ver.
Hè?
We zijn al
dat
ver.
Is raar, hè?
En als ze dat zegt inderdaad, van dat woord is nog maar van 52.
Ja.
En voor ons is dat normaal.
Normaal, ja, absoluut. Ja, en ik zie ook dat die persoon, die is nog niet zo heel lang geleden overleden eigenlijk.
Nee, inderdaad. En dit is...
Als je over een pionier spreekt in de duiksport, is hij altijd wel geweest.
We vergeten onze pioniers.
Ja, dat is duidelijk.
Ja. Ik heb overlaatst met een Belgische pionier gaan duiken. De eerste echte saturatieduiker. Dus 24 uur onder water blijven. Ja. Een Belg,
kijk.
Geen mens die dat weet.
Ja, nee, dat is duidelijk dan.
Ja.
Misschien wel eens interessant om die ook eens uit te nodigen voor onze podcast.
Nee, dat kunnen niet doen. Nee, is al van ouderdom. Ik zal
niet meer gaan.
Het was een van de moeilijkste interviews dat ik had. Ja. Interessant, maar zeer moeilijk.
Ja, dat kan ik aannemen.
Ja. Ja. En een zeer bescheiden persoon ook. Hij snapte niet waarom dat ik hem wou interviewen. Hij is van, eerst. En dan nog een Belg. Hij woont niet bij ons.
Dan gaat hij het podcast ook niet goed begrijpen.
Nee.
Maar wel leuk om te weten inderdaad dat dan een Belg is die dat op zijn naam heeft kunnen schrijven.
Ja.
Ja, en zoals ik zei, dit is echt de pionier van het scuba.
Ja, het woord,
gegeven,
ja.
Het woord en alles wat zoals we het nu kennen, eigenlijk ook een beetje de grondligger was dan daarvan. Hè. Ja, mooi.
Oké, maar geen BCD natuurlijk.
Nee, dat is een feit.
1810, Hell's Diving Suit.
Heel bizar, hè? Bizar deze.
In feite een klok voor één persoon.
Ja.
Ja. En geen metalen klok, maar een soort van dik leder, rubberized fabric. Ja, nog geen rubber, maar allez, het is al een
houten, ik denk dat het precies een houten frame is waar
het is
daar...
Het is een metalen frame waar er inderdaad een zware waterdichte stof...
Het is precies een mini-raketje waar dat je zo langs onder bent. Of wel, een kogelvorm waar dat je eigenlijk langs onderin moet dan.
Ja, een kegel wel langs onderin. Dat is een klein beetje de discussie. Degene wat het die tekening bezet, ziet daar die lijntjes op de zijkant. En die zegt, dat zijn waarschijnlijk luchtkanalen. Wel nee, volgens mij, als je ziet, één loopt naar beneden. Naar boven en dan gaat naar beneden. Volgens mij zijn dat gewoon de koorden, als je die aantrekt, dat het geheel naar boven komt, zodat je er gemakkelijk onderuit kunt stappen. Of gemakkelijk kunt doen. Maar dat is de discussie wat het zou kunnen zijn. Maar wat mogelijk interessant is, op zijn borst zie je een soort van rond ding.
Ja, ja? Ventielachtig.
Ventielachtig, voilà. Zou dat een ventiel kunnen zijn om inderdaad lucht in of uit te laten? En met andere woorden zijn buoyancy te gaan controleren.
Mm-hmm.
Ja. Of is dat misschien een overdruksvalf? Mm-hmm. Zou kunnen zijn, dat weet niemand, ja. Maar de design was er. Maar geen specificaties, gewoon de tekening.
Ja.
Dus je kunt er niet uithalen wat dat
ook nooit getest, daar is ook niks over teruggevonden waarschijnlijk.
Is het ook? Nee, dat is ook niet getest, dat weet ik niet.
Een idee en een ontwerp. Ja.
En dan, nou, was mijn ding is eigenaardig, wat ik wel vond, is dat, wacht een keer, hoe gaan ze dan nu gaan, want de pompen stonden niet, hoe gaan ze nu daar lucht geven? Want je ziet die twee darmen, mogelijk zijn dat luchtdarmen, die andere, die dikke, hoe gaven ze lucht? Want ze hebben nog geen pomp. En dan blijkt inderdaad dat ze daar een blaasbalg voor gebruiken. En blaasballen zijn in Tuiken nog tot 1913 gebruikt.
Ja, ik wou het net zeggen, ook voor het helmdaken uiteindelijk. Hè? Ja.
Ja, dus exact. Gewone blaasballen met voet of met de hand.
Ja, ja.
Oké, dus we hebben niet altijd pompen gebruikt.
Nee. Exact. Ja. Ja.
Maar inderdaad, ja, geen BCD was een mogelijkheid, maar heeft ook natuurlijk geen... Want ja, als het inderdaad blaasballen zijn, overdruk zou er ook... Veel druk gaat er dan niet zijn. Waren het pompen geweest, dan zou die eventueel...
Ja, eventueel wel. Ja.
Nu, oké. James Belt. Een Engelse, ja, 1825. In feite, een riem, een dikke riem, een koperen riem. Een ijzeren riem met daar lucht erin tot 30 bar. Kon 7 minuten daarmee duiken. Was daar een patent voor, maar... is waarschijnlijk nooit gebouwd geweest. Maar...
Ja, ik probeer het me echt voor te stellen hoe dat dan moet gegaan zijn in die tijd. Hè. Als er echt gebruik van gemaakt zou geweest zijn van dit systeem, hè. Dat is toch iets dat je... Ja...
Dat was meer dan 100 kilo.
Ja, maar... ik wou het net zeggen. Ik bedoel, dat alleen al, maar gewoon ook de bedrijfszekerheid dat je daar toch wel in vraag kan stellen. Hey, dat is allemaal niet evident, denk ik, om als duiker dat ding dan te gaan gebruiken. Want ja, we zien hier echt een soort van koperen helm ook op de duiker met een, zoals je zegt, een soort van corset-achtig aan waar dat dan inderdaad de lucht ademt daar ook uit, als ik het zo kan
inderdaad,
begrijpen.
Ja, inderdaad, dat wordt een druk gezet.
Dus het is een soort van, de vraag is dan, is het het buoyancy-systeem dat hem aan heeft of is het puur enkel voor te ademen?
Ja,
het zal alleen voor de adem
zijn.
Geweest,
ja, inderdaad, ja, dat is puur zijn luchttank. En natuurlijk, dit is een open systeem. En met de meeste oude systemen zijn open systeem, totdat zeebe komt. Je wilt zeggen dat de lucht onderaan ontsnapt. Ja?
Mm-hmm.
Met andere woorden, als de duiker valt, al de lucht eruit.
Alles weg.
En dan, meestal is dat dan fataal. Want... Met,
moet niet zelfs niet vallen.
Nee.
Iets of de verkeerde beweging. Het moet ook allemaal duidelijk heel gecontroleerd gebeuren.
Ja, inderdaad. En de bodem is allesbehalve gecontroleerd.
Exact.
Dus, dus, maar ja, dat is de pionierstijden. Hè.
Ja, inderdaad.
First open circuit scuba systeem. Ja, het is een scuba systeem met tank enzovoort. Maar... Soms noemen we hem de vader van de scuba, echt, van het scuba-systeem. Maar het is niet echt.
Nee, het is nog... Het leunt er wat bij aan, maar het is toch nog niet...
Zou het gewerkt hebben, zouden kunnen zeggen, oké, ik ben akkoord. Maar het is in ieder geval geen BCD, discussie moeten we daar niet over hebben.
Nee.
Konderts, en je ziet, als we opmerken, de jaren, ze volgen heel kort op elkaar.
Ik wou het net zeggen, ze waren er echt wel mee bezig.
Dus gevoeld aan, er komt iets.
Ja,
er komt iets.
Ja,
er komt iets met de BCD, komt er iets. Dus inderdaad, een Amerikaanse ingenieur...
Sorry dat ik je onderbreek, Patrick, maar was het inderdaad vooral Amerikaanse ingenieurs of mensen die ermee bezig waren? Of was dat zo'n beetje, want we hebben wel wat namen zien passeren ondertussen, maar waren ze zo wat... over heel de wereld verspreid,
over de hele wereld
bezig waren, of wat zo meer geconcentreerd. Ik denk dan Amerika bijvoorbeeld in deze geval.
Wel, de Fransen, Britten en Amerikaan.
Ah, okay.
Die drie. En ik denk dat dat maken heeft met, natuurlijk, is er een markt.
Ja.
Ja, moet al aan de zee zitten, havens hebben. Oftewel gaat schattenjagen zijn, oftewel gaat het werken zijn onder water.
Ja.
Ja. En dat is die drive moet dat zijn. Ja. En het moet natuurlijk nog goed zijn, want de Zweden en Denemarken hebben ook, maar dat is ijskoud water.
Ja, daar hebben we de omstandigheden om te testen.
Daar hebben ze de klokken, dat is nog goed zo, dat gaan ze niet als duiker gaan doen. Nee. Dus, alleen. in die trend. Wel, hij heeft een Amerikaanse, heeft inderdaad gebaseerd op de vorige. Ja, en Dean's Brothers Diving Suit, ja, een duikpak, heeft blijkbaar een aantal duiken gemaakt naar 6 meter in New York. De real scuba inventor, ja. Zijn systeem werkte. Ja. Ja.
Ja. Ik had zo precies de indruk dat iedereen zich nogal snel dan zo de echte uitvinder van...
Ja, benoemde. Inderdaad. Ja, dat is natuurlijk...
Iedereen wilde de eerste zijn, ja. Zeker een Amerikaan.
Maar hij heeft het systeem, hij heeft ermee gedoken.
Ja.
Ja. Maar eerst je ziet onmiddellijk ook dat hij een gewicht aan heeft, dus dat wil dus zeggen, en je staat op de grond.
Ja.
Geen BCD.
Nee, voilà, ook weer.
En is dus, volgens sommigen is die gestorven door dus een luchtstang die gebroken is. Anderen zeggen nee, is voorovergevallen en de lucht is uit zijn helm gegaan, want zijn helm was ook open en is zo verdronken.
Ja. Het was vooral, denk ik, in het begin heel hard zoeken van hoe kunnen we onder water blijven en bij sommigen af en toe ook per ongeluk bijna dan het BCD-concept ermee in verwerkt. Maar ik denk dat vooral eerst zorgen was, hoe kunnen wij onder water blijven? En dan daaruit volgend komt het BCD-verhaal.
En het stappen was voldoende. Dus ja. Met stappen is het gewicht voldoende. En je moet niet zweven.
Nee.
Dus geen nood aan de controle. Nee. Als ze maar zwaar genoeg zit, blijf op de bodem.
En kunnen we ademen.
En dat was het.
Dat was het.
Dat was het. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Appareil pneumnoop.
Enzovoort. Maar dat begint inderdaad wel echt al meer en meer te lijken op een echte duiker, zoals we
inderdaad,
kennen.
Inderdaad, ja. Inderdaad. Terug, je ziet Fransman. Ja. Mm-hmm. Tandarts, dus veel artsen in Frankrijk die actief waren in tuiken.
Ja.
Waarom? Geen idee. En een weetje is, hij leefde in de straat waar Cousteau nu zijn hoofdkwartier had.
Toevallig. Alsof dat het zo moest zijn.
Toevallig,
hè?
Ja. Ja, voilà. Hij had een cilinder op zijn rug, ja. Zoals een rugzak, zoals wij nu een beetje in onze fles op.
Ja.
Het was een constant flow systeem, dus geen regulator. Ja. Hij kon wel via een valf eventueel bijregelen, meer of min.
Ja.
Ja, maar het was constant flow. Hij had een patent en ik 20 meter tot ongeveer een uur blijven.
Dat is al wel wat, hè?
Dat is wel wat, hè?
Ja. Dus... Ja, we spreken over 1828, hè?
Ja.
En dan een uur op 20 meter kunnen blijven.
Dus dat is, je moet denken, je zet je fles open en die fles blijft continu, constant in bied. Wat wij nu proberen te vermijden, maar dat was zijn ding. Geregeld zo dat je op een gemakkelijke manier kunt
ademen.
Ja. Ja. Nu, 20 meter op 1 uur, dat is waarschijnlijk heel rustig. Dat is niet werken onder water, maar... Ik kan
voor die tijd was dat denk ik een enorme sprong voorwaarts.
Maar je wandelt terug. Ja. Dus mijn reactie
weer
is
geen BCD.
Ja. Maar hij had een adjustable buoyancy life jacket, een reddingsvest. Ja. Met een eigen opblaassysteem, dus een eigen tankje, eigen luchttank, en een uitlaat. Ja. En de duiker, en dus in een geval van nood moest hij zijn loodgordel uitwerpen. Ja? En dan moet hij bij de uitlaat zijn vinger opsteken, de duiker, blaast het op en hing omhoog.
Och, ja.
Ja.
Dus het zou kunnen, de eerste stap, de eerste voorzichtige, zonder dat het eigenlijk de bedoeling was. Hè? Het was meer een reddingsvest, maar het ligt
inderdaad
wel heel dicht bij de
heel
BCD.
Ja.
Ja, inderdaad.
Dus het is een reddingsvest. Ze beginnen al te denken van, wat als er iets gebeurt... Hoe kan het mee rennen? Dus dat onder water blijven is er al. Dat hebben ze al
best wel goed onder controle.
Ja, een uur blijven op 20 meter. Dus nu zeggen ze, hoe kunnen we het veiliger maken?
Ja.
Double hose regulator, ja, ziet. 38. Terug een Franse dokter. Ja. Hij heeft de patent daarvoor. En on-demand. Dus ik kan aan adem en ik krijg dat on-demand aan doen. Ja. En de tweede slang dient om XOS. In feite, een dubbel. Ja. De vest kon opgeblazen worden en ontlucht worden. Nee. Maar we hebben geen idee hoe het werkte.
Nee.
We hebben alleen maar dat.
Een tekening. Nooit getest.
En we weten niet, misschien wel getest, misschien niet. Geen idee.
Mm-hmm.
Ja. En de lucht komt van boven. Hè. Dus het is geen scuba, het is een lucht van boven. Ja. Maar het is een systeem op regulator enzovoort. Dus het is een ontspannersysteem. Mm-hmm. Ja. Dus het geeft de elementen, maar...
Weer niet helemaal.
Net niet helemaal. Nee. We kunnen niet beslissen van, inderdaad, dat is zo. Maar je ziet, heel kort terug, heel kort op elkaar. Hè.
Ja, absoluut. Ja? Ja, ze waren er echt wel mee bezig.
En als ze zegt van, we hebben je internet, dus die communicatie is stukken traag. Dat zijn echt... Ja, ja. Bij ons zou het zijn van de ene dag op de andere.
Ja, ik wou het net zeggen. In die termen is dat inderdaad de ene dag op de andere. Ja, klopt.
Inflatable, dus 39 jaar later, Inflatable Rescue Belt. Mm-hmm. Een patent, een prijs in Londen. Heeft dus een soort van riem rond hem met een flesje. Ja, en als je ooit met een fancy gedoken hebt met flesje, komt dat zeer goed overeen.
Absoluut.
Maar het is alles of niks. Dus duwt erop, je riem blaast op en gaat omhoog. Het is een reddingsvest.
Ja.
Ja, dus geen buoyancy-controle, maar je voelt een nader. Dat vind ik zo mooi. Dat zo je voelt naar die climax gaan. Hier moet er iets gebeuren. Een van die jaren moet er iets gebeuren.
En het leuke eraan is ook, wat je heel duidelijk ziet, is dat er, bij manier van spreken, ene op het... op het kantelmomentje komt, het bijna zo even het duwtje in de rug geeft van, hij heeft zo net dat uitgevonden dat we nodig hadden, en de rest komt bijna eigenlijk vanzelf. Hè.
Nu, zitten inderdaad, en dat is een Brit, maar in Groot-Brittannië was er dus een druk naar veiligheid voor de duikers, en de life jacket, dus de reddingsvest, werd gepromoot, want ze wilden minder ongevallen duikongevallen hebben. Mm-hmm. En de duiker moet zich kunnen redden.
Ja,
en dus kreeg ook die push voor dat aan te doen.
Ook wel goed dat ze toen ook al wel over veiligheid begonnen mee
te
denken.
En je weet als duiker, als je iets hebt om u te redden, kunnen we wel maken dat er ook een BCD van komt.
Ja. Absoluut. Ja. Inderdaad.
Oké.
And then nothing.
Niks.
Er kwam, wat ik zeg net, we kunnen wel denken, we voelen dat er iets aankomt, maar toch, plots viel het stil. Waarom?
Waarom?
Ik zou het niet weten.
Ik heb één slide is er al eens uitgegaan. Dus wat ik beschouw... Ik kan een aantal slides teruggaan, want dat verwondert mij inderdaad. Ik was...
Misschien komt het...
Nee, het moet teruggaan.
Zo. Nog één keer terug?
Ja, toen moet terug, ja. We hebben nog terug. Ja, nog terug. Ja. Ik heb die... Heb ik als... Sorry. En dat is mijn... voor mij is dat een BCD. Ja, we hebben erover gesproken, sorry.
We hebben het toen inderdaad benoemd.
Nou, normaal gezien komt er daar, dit is een BCD, maar om een of andere reden is dat er niet opgekomen. Omdat, hoewel dat het een mogelijkheid voor de dumpen was, heeft hij getoond dat hij met dat controleren, dat hij kon zweven.
Ja,
dus dat het niet alles of niks was.
Nee. Maar we hebben het er straks benoemd. Ja. Dit was eigenlijk echt wel de BCD in de meest primitieve vorm dat we het kunnen hebben.
Inderdaad.
Maar dat was de basis. Daar is het begonnen.
Ja, en dus een zelfsysteem enzovoort. En je kon dat zelf controleren.
Voilà.
Ja, okay.
Klopt.
Maar dan gaan we verder door. Dus met de life check, met een reddingsvest. En dan is er niks.
Ja.
Gewoon dat. Want ik dacht van, ik heb ze een ontwerp en nu gaan ze dat verbeteren.
Nee, ze zijn eigenlijk blijven voortzoeken, zoeken op nog andere dingen.
En dan is opeens stopt niks meer over.
Hoe komt dat?
Reddingsvesten, niks meer. En dan, hoe komt dat? Wel, in 23, Macintosh vindt het rubber uit. Ja, het vulcanized rubber. Dus het goede rubber. Hoe dat die de rubber stukken steviger kan maken. We hebben die bel gehad, heeft zijn naam gegeven, die eenpersoonsklok. Dat was ook rubber, maar dat was zeer dingetjes. Maar dit soort rubber is wat we nu kennen, als van de banden enzovoort. Ja. Goodyear, dat vulkaniseringsproces is perfect met Goodyear, die dan de banden maakt. Dus de rubber wordt stukken sterker.
Mm-hmm.
Ja. Wat maakt dat, is dat de duikpakken soepel en sterk zijn. Mm-hmm. De vroegere duikpakken in rubber waren zeer stijf. Je kon daar niet veel mee doen. Dat was zo'n beetje, als er niks... Maar dit soort rubber is echt flexibel. Je kunt daar duikpakken in maken. En duikpakken in maken, wat hebt een duikpak, een beter duikpak. En dan de volgende slide.
Zo.
Ja, dan heb je de broederdienst die een helm doen, maken voor tegen brand. Ja? En die helm ook ineens opeens gaan gebruiken voor te gaan duiken. Maar die helm is nog altijd open. Dus ze hebben dan een mooi pak, zonder valf of druk op te doen. Dus je kunt niet zo heel diep gaan. Of je blaast je pak op.
Pak op, ja, ja.
Totdat je diep genoeg bent. Dus het was niet zo squeeze, eventjes bijblazen voor de squeeze. Nee. Had dat goed gedaan of had squeeze. En de helm erbovenop, maar ook met een losse onderkant. En wat heeft Siebe gedaan? Heel simpel. Die twee verbonden met elkaar.
Ja. En dat was de helmduiker.
En dat was de helmduiker. De echte helmduiker zoals we nu kennen.
Ja.
Maar dat betekent, je krijgt lucht binnen. In je helm, maar ook in je pak.
Ja.
En dus, als je problemen hebt en als ze helmduik gaat doen, had ze één oefening gaan doen. Ja, je kunt lossen met de ding. Maar als ze in nood zit, houdt vast, houdt de lucht vast en hij komt naar boven.
Ja.
Terwijl dat ze gewoon pompen.
Ja.
Je hebt je life jacket.
Ja.
Je hebt je reddingsvest.
Ja, voilà. En ook weer daar...
Je hebt dat niet meer nodig.
Ja.
En in feite is dat de eerste veelgebruikte BCD.
Mm-hmm.
Het pak.
Ja. Nee, klopt.
Ja. Zoals dat we nu nog...
Met droogduiken.
Met droogduiken. Nog altijd
op ons pak trimmen.
Ja.
Dan, deels.
Ja, ja. En dan altijd zeggen, dit is uw backup voor uw BCD.
Ja.
En dus beroepsduikers vanaf dan gebruiken hun pak als BCD. En er is geen druk meer voor de veiligheid van duikers. Geen druk meer voor te ontwikkelen. En vandaar dat we dat gehad hebben van 50, 60, 70 jaar.
Het was voldoende hetgeen wat ze op dat moment mee konden doen. Er werd niet verder over nagedacht. Meer op dat moment.
Kun je je voorstellen dat hij 10 jaar vroeger dat gevonden had?
Ja.
Was het een
heel ander verhaal geweest.
Heel ander verhaal geweest.
Ja, absoluut. Absoluut. Ja. We zien dat eigenlijk alles zijn een tijd echt nodig heeft om te evolueren en tot te komen wat we nu zijn. Hè. Mensen hebben ook de tijd nodig om bepaalde stadia echt eigen te maken en daarin te gaan leven. Vandaar ook waarschijnlijk dat er zoveel jaren niks meer mee gedaan had. Mensen gingen daar dan niet mee en dat was oké. Okay. En ja, de nood was er niet echt meer om gaan door te ontwikkelen.
Inderdaad.
Tot dan... weer, zoals het met alles gaat, tot op een zeker moment dat er weer een extra nood komt en dat er wel dan doorgeontwikkeld wordt. En dat is hiermee gebeurd uiteindelijk.
Ja, dus ik zeg altijd, een genie moet niet alleen geniaal zijn, maar het moet ook nog de goede tijd zijn.
Ja, ja. Ja, maar dat is ook zo. Dat is met alles. Hè.
Ja.
Helemaal waar.
Oké. Okay. Ja, de Notting. En dan Robert Stenui, dat is die Belgische duiker. Die tekst van Saturatie, dat is de Belg.
Ja.
Dus ja, dan is een tijdje inderdaad dat er niks is. Dat zeg je van, oké, helmduiken. En dan in 1943, dat is de foto met Cousteau. Hoewel dat nog niet zo zeker is dat dat Cousteau is.
Goed, hè?
Dus heb je iemand zegt van, dat is waarschijnlijk niet Cousteau, dat is waarschijnlijk Dumas.
Ah, oké, okay, ja.
Maar, okay.
Maar hij hoorde wel in de
roep
van.
Ja, de roep,
van,
dus de roep, ja, ja, de roep dat. Maar geen BCD.
Nee.
Hij zei van, er bestond toch een BCD, waarom heeft hij nu geen BCD?
Nee.
Ja. Oké.
Okay. Als je ze zo ziet staan, dan zijn zo meer van die superhelden die daar staan in hun blote bast. En...
Maar dat waren toen superhelden. Hè?
Ja, tuurlijk. Dus, absoluut.
De Silent World gelezen?
Nee, die heb ik niet gelezen.
Ah, die moet ik een keer lezen.
Ah, oké. Okay.
Ja, schokkerend voor de huidige, want wat ze daar doen, de huidige duik. Maar daar leest van zijn.
Waanzin. Ja, ik kan me voorstellen.
Dat is waanzin.
Als je over pioniers dan spreekt, dat waren er dan wel. Hè. Die hebben dingen gedaan dat je denkt van... met de kennis die we nu dan hebben, die ze toen niet hadden, dan zijn dat inderdaad wel helden.
Ja.
Absoluut. Ja. Maar je ziet het ook aan hun torso. Het zijn mannen die ook wel bepaalde fysiek hebben, die zijn gespierd, die hebben echt wel... Ja, de capaciteiten in huis, om het zo te zeggen, om...
De meeste waren vrijduikers, hè.
Ja. Nice.
Oké, en dan hebben we Frederik
Dumas. En dan begon het echt... nu beginnen we echt in de meer herkenbare, zoals we het nu hebben. Hè?
Inderdaad. Frederik Dumas, dus een van de mensen die bij het Cousteau werkte. Ja, die heeft onder andere Cousteau leren duiken. Was ook degene die experimenteerde met diepte gaan. Dat was echt een duiker. Maar die vond toch dat er iets moest zijn als veiligheid. En die heeft dan de boeie chlorid ontworpen.
Een soort van kraag.
Gewoon dat je kon opblazen.
Ja.
Maar ja, als je een flesje hebt voor op te blazen en je kunt een beetje lossen, dan heb je al snel een BCD. Hè? Hoewel dat het originele was voor reddingsvest, heeft hij heel snel kunnen gebruiken.
Ik vind het wel bizar dat iemand er dan opkomt van, we gaan een opblaasbare kraag maken. Waarom een kraag? Dat denk ik dan zo van, hè, want Hey, dat is toch niet zomaar iets waar je dan aan denkt. Mm-hmm. Zo, als je een reddingsvest maakt, dan heb je meer iets, een gordel of een vest echt. Allee, of is dat gewoon mijn perceptie, omdat we dat nu zo kennen?
Ja,
dat
ze, maar
dat,
als
dat bekijkt, mensen er toen niet aan dachten.
Als je bekijkt dan die fles hangt op de rug, dus een gordel kan moeilijk zijn. Die gaat heel, heel moeilijk op je, met die fles, als ze gordel zou hebben. Ja, die opblaast.
Ah, ja, 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 nu zie ik het inderdaad, dat er nog een fles... ja, ja, klopt, ja, inderdaad.
Ja, ja. En ook heeft de fles op de rug. En als die daar...
Had ik niet
en ze opblazen, zou dat zeer moeilijk zijn.
Ja.
Plus, een mogelijke verklaring, en nu ben ik gewoon aan het fantaseren, vrijduikers hebben soms hun lood rond hun nek.
Mm-hmm.
Dat is ook niet zo abnormaal.
Nee.
Dus nee. Rond de nek...
Ja, dat was misschien de eerste reflex van... Ja,
en het is... Allee,
ja.
Oké, okay, eigenaardig. Maar ik denk niet dat we gaan weten waarom dat ze het ooit gedaan hebben. In ieder geval, dit is allez, duidelijk de eerste goede functionele BCD.
Ja.
Ja. En rescue device ook, dus je kunt het ook opblazen met de mond. Ja. Mm-hmm. Maar het had natuurlijk luchtdruk bij, mm-hmm. wat vroeger niet was. En had zijn eigen luchtflesje bij om inderdaad om op te blazen.
Als ik dat zo zie, 1991 is die persoon overleden. Ja, ik vind het zo spijtig... Dat ik toen niet leefde. Ik denk dat het zo'n boeiende tijden moeten geweest zijn om die mannen dan ook eens te interviewen en te weten te komen. Ik denk dat pionierswerk dat heel interessant en boeiend moet geweest zijn. Die mannen hebben echt dingen gedaan waar we nu allemaal heel blij om zijn dat die dat gedaan hebben uiteindelijk. Hè. Heel veel uit geleerd.
Ja, inderdaad. Ja. Ja.
Absoluut.
En dan de May West.
De 50er jaren.
De 50er jaren. Dus in uit de Tweede Wereldoorlog waren er een heleboel reddingsvesten.
Ja.
Ja, en we kennen het verhaal. Ik denk toch het verhaaltje van waar de Mae West komt. Ja, van de actrice Mae West. Ah. Met de grote boezems.
Ah, is dat zo? Okay,
ja,
dat is
dat was een actrice dus met de grote boezem. Die heel bij de GI's hing van de Amerikanen.
Ah, ja, ja.
Die foto met die piloot, dus de piloten die inderdaad uh-huh. de bombers die daar de Mae West gaan als ze over zee moesten vliegen, uh-huh. Daar is er een verhaal van geweest, een artikel, en daar heeft een journalist voor de eerste keer dat geschreven als Mae West.
Okay.
En dan is dat een verhaal ontstaan. Ja. Natuurlijk vonden ze dat heel leuk dat de Mae West was. Want je ziet de Mae West, als die opblies, dat was echt...
Ja, je ziet het inderdaad waar het de naam van komt.
Ja, ja. Ja. Maar je ziet terug de nek.
Ja.
Ja, ja. Voor je hoofd mooi boven water te houden. Ja. En dat is misschien ook de reden waarom dat Dumas...
Daaraan gedacht had.
Ja, daaraan dacht ik moet mijn hoofd boven water houden, wat er ook gebeurt. En hier het vlottend systeem.
Mm-hmm.
En waarom is dat belangrijk? Niet omdat de bomreppers daarmee... Maar na de Tweede Wereldoorlog was er een enorme voorraad aan die Mae West.
Ja.
En duikers hebben
daar eigenlijk...
life jackets nodig en BCD's. Dus
die zijn daarvoor gebruikt.
Die zijn daarvoor gebruikt geweest.
Oh God,
zeer goedkoop kunnen krijgen, een beetje... gaan doen, een beetje aan
aanpassen
en dan doen. En eerst in het begin met de CO2-ampoule, omdat inderdaad de reddingsvesten... Later, als ze dan ook met de mond konden opblazen, hebben ze die CO2-ampoule weggedaan, want die twee combineren niet. En hebben ze dan een slang gedaan, of een klein flesje van de BCD. En je ziet zo de evolutie naar wat de volgende gaat zijn. Daar speciale dingen, de 95, RIS-opak en de float... een soort van systeem, ook een gordel dat je rond kan doen, dat je kan opblazen als duiker.
Ja, ja je ziet toch ook weer een nieuw tijdperk. Ze zijn toch terug weer beginnen zoeken normaal.
Ja.
En dan komen er zo van die heel rare dingen eigenlijk. Als een RSO-pak en een float. En het zijn allemaal ideetjes, probeersels om maar te innoveren. Hè, dat mensen naar oplossingen aan het zoeken waren. Hè.
En natuurlijk eerst is terug de redding. Ja,
ja.
Want inderdaad, als ze daar met zo'n flessen op je rug... Oké, je kan het afsmijten. Maar het is misschien beter om alles mee naar boven te brengen.
Ja.
Maar natuurlijk, op het moment dat je als duiker iets krijgt dat je kunt opblazen en lossen, dan zit je heel snel BCD.
Terug weer aan de BCD.
Ik ben begonnen met een fancy, met een flesje. Ja, normaal gezien was dat fles opendraaien en dat is je reddingsvest. Maar je hebt heel snel door, als je een klein beetje bijblast, dat je veel gemakkelijker kunt blijven hangen.
Ja.
Dus je reddingsvest wordt in feite je BCD.
Ja. 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 Inderdaad. Ja. Ja. We komen er elke keer, stapje per stapje, komen we dichter.
En dan de fancy.
En dan hebben we hem hier. We hebben het erover. Dus, en voilà.
En dat is inderdaad de eerste echte moderne...
Dat is de wc-bril.
Voilà. Ja, de wc-bril. Ja, inderdaad. Dat is
ik ken het alleen maar van mijn papa, die... dook vroeger die met dit ook heeft gedoken. Dus daar alleen van ken ik het.
Ah, ik heb ermee gedoken.
Maar zelf heb ik het nooit gedaan. Ik wil het wel eens ervaren. Ik denk dat het een heel andere beleving is. Want ja, het is helemaal anders duiken, denk ik ook. Hè? Nee?
Ja. En zeker als je dat nog combineert met een intraps ontspanner.
Dat
moet dan combineren.
Dus dan
is dat het.
De full experience.
De full experience, dat is helemaal anders duiken. Ja. Moet maar denken, bijvoorbeeld, een ontspanner, je mondstuk water vrijmaken, dat is niet door het op knopje te duwen.
Moest je naar boven houden? Of
ja, of zo. Of, dat is een heel andere manier.
Ja.
Maar inderdaad, is ontworpen als een reddingsvest.
Ja, het staat
Maar duikers hebben heel snel ondervonden,
En was het effectief als reddingsvest voor duikers ontworpen?
Ja,
of algemeen? Nee, was echt specifiek voor duikers.
Specifiek voor duikers. Het was een duiker van, ik wil inderdaad reddingsvest voor duikers. Je ziet ze nergens.
Ja, 1961.
Want de flessen die erbij zijn enzovoort, zijn te groot voor... Dat kun je niet als reddingsvest. Dat is een halve liter fles, dat is tamelijk groot.
Ja, dat was wel redelijk groot, inderdaad. Ja.
En de May West was met de kleine CO2-ampoelen die onder druk was, dat is iets helemaal anders.
Mooi.
En dan krijg je systemen in de jaren 60 al de sidemount, wat nu heel populair is.
Ja, maar absoluut.
En waar dus inderdaad op de rug ligt, de rug, en veel gemakkelijker.
Veel stabieler.
En komt in feite doordat mensen die in grotten, rotten gaan doen, die kwamen soms water tegen. En die wouden natuurlijk niet met het zware systeem op de rug gaan doen, dus die hadden flessen naast hen. En zo konden die bepaalde waterstukken gaan wandelen en toch bepaalde water. Nu is natuurlijk de flessen die ze nu gebruiken in Sidemount zijn stukken groter dan toen in de eerste grot duiken.
Ja, maar zo zie je maar, net wat je zei helemaal in het begin van deze aflevering, dat er al zoveel dingen zijn die dat wij nu denken nieuw te zijn, die eigenlijk al... Ja, zoals bijvoorbeeld het sidemount systeem, zoals we de dag vandaag heel populair, dat heel populair is, zien we al in de jaren 60.
Ja, maar nu natuurlijk niet zo.
Nee, natuurlijk niet, maar
een autoband opgeblazen, het concept was er. Ja, inderdaad. Ja.
Ja, cool.
En dan 71, de Scuba Pro Stabilization Jacket. Zeer populair, omdat de lucht niet meer gevangen zat, maar overal kon rondgaan. Dus
bij Defensie zat het licht... Ja, altijd hier. Vooraan.
Vooraan, rond uw nek, voilà.
En dat was het. En Scuba Pro was dan de eerste met hun jacket.
Inderdaad. En dat was echt voor de BCD, echt voor u mooi in het water te houden. Terwijl de Defensie origineel een reddingsvest was.
Maar heel slim van Scuba Pro om daar dan inderdaad ook weer gaan op door te denken en uiteindelijk tot dit te komen. Hè.
Ja, en natuurlijk een patent genomen en... Maar dat wist ik ook niet. Werd met de hand gemaakt en was zeer intensief voor om te maken.
Ja, tuurlijk. En het middenste foto zien we ook het systeem om de fles makkelijk, of de jacket makkelijk aan de fles te kunnen monteren.
Ja.
Is eigenlijk ook iets, denk ik, als ik het nu zo zie, iets dat dan maar vanaf nu eigenlijk echt belangrijk werd bij de BCD's. Daarvoor was het altijd een apart systeem. En hier hebben ze gaan voor zorgen dat het twee eigenlijk één kunnen worden.
Omdat inderdaad het hier over een stabilisatie, dus een jacket gaat die rondom rond is en niet een redding die gewoon je hoofd moet boven water hangen.
Inderdaad. Populair zie ik staan, maar...
Maar ja, en normaal gezien is dat daar als de volgende, als het nog een keer klikt had... Populair, maar zeer intensief. En natuurlijk, op het moment dat het populair wordt, proberen andere fabrikanten iets te doen.
Maken.
Nou, straks zien hoe dus dat patent proberen omzeilen. Want een patent, ofwel maakt die zeer specifiek en dan is het makkelijk om te omzeilen, ofwel maakt het niet specifiek genoeg en dan kan, dan kan de ander zeggen, dat is toch iets anders.
Ja,
zeer moeilijke patenten maken.
Ja.
Maar natuurlijk, met jackets komen ook inflators. Ja. Want jackets zonder inflator is niet veel waard. En dan zie je power inflators, die worden altijd maar krachtiger en krachtiger. En niet het flesje, maar van uw eigen fles. En dan in 1979 krijgen we de R2, die in feite een backup systeem is, dat je geen tweede ontspanner meer nodig hebt, maar die zit op uw inflator.
Ja.
Mm-hmm. Nooit mee gedoken?
Nee, nooit mee gedoken. Okay, ja, ja. Ik ben probeer het me voor te stellen. Ik heb er niet zelf mee gedoken. Nee.
Dus nu, de meeste ontspanners hebben inderdaad dat je met de mond kunt inblazen. Ja, ja, ja. Maar het Nair 2 is echt een volledige ontspanner, waar je dus gewoon kunt blijven ademen en mee duiken.
Oké.
Okay. Dat is je tweede ontspanner.
Ja.
Dus dan moest je geen extra ontspanner meer meenemen, die zat op hun inflator.
Mm-hmm.
Was op een bepaald moment zeer populair.
Ja, ik heb het precies nog nooit niet gezien gehad.
Nu is het niet meer.
En dat is van Scuba Pro dan, dat ermee uitgekomen is.
Ja,
nu zal het inderdaad niet meer... Of hebben ze nu binnen Scuba Pro daar nog afgeleide van? Het is gewoon volledig afgevoerd.
Ja, volledig afgevoerd. Zover dat ik weet.
Wel raar, omdat het dan toch blijkbaar heel populair was. Is het dan... Voor welke reden zou dat dan afgevoerd
zijn? Ik denk dat het toen goedkoper was om een inflator en ontspanner te integreren dan een tweede ontspanner en een aparte inflator te hebben.
Die manier.
Maar nu zijn de inflators goedkoper geworden en
makkelijker
niet meer nodig.
Niet
meer nodig. En dan, het probleem was natuurlijk, de jacket, het was een goede jacket, stabilisatie, de jacket van Scuba, hoe kunnen we die omzeilen? En dan krijgen we de onderbreking onder de arm. Dus de jacket van Scuba Pro was volledig. 360 allemaal. Ja, ja. En ze hebben gewoon onderbroken van, ja, dit is geen 360.
En dan
krijgen we, op dat moment krijgen we inderdaad die splitsing onder de andere. En later krijgen we dan die splitsing hier.
Ja.
En onder de armen toch door. Ja. Dus, en zo komen we tot de moderne jacket.
Ja.
Die is splitsing niet meer...
Dat de schouderriemen niet meer vol lucht zitten, maar inderdaad. Dat het dan toch onder de armen
onderaan
doorloopt.
Onderaan en achter u. En dat je die gewoon kunt losklikken en vastklikken.
Ja.
Ja.
Ja, ik vraag me wel af, kom even terug op die eerste van Scuba Pro. Die was best populair, maar als dat volledig overal opblaast, ook op de schouders... Ja, ik weet niet of dat heel comfortabel was eigenlijk.
Maar je start vanuit de fancy.
Ja, dan zit het niet beter gewoon natuurlijk.
Allee, als je fancy hebt, is dat sowieso een verbetering. Ja, dat is een fantastische verbetering. En nu zitten we met de wing, waar je niks meer voor je hebt.
Nee, natuurlijk.
Natuurlijk, het probleem is met de wing, dat als je echt nood hebt, dan ligt je met de hoofd in het water.
Ja, klopt.
Ja. Terwijl dat de stabilisatie mooi ligt, hoe dat ook klaar. Ja. En je komt normaal gezien toch tamelijk met je hoofd bovenaan. En door het splitsen en onder de armen gaan doen, gaat er nog meer. In feite is de bedoeling dat je op de rug komt te liggen.
Ja.
Mm-hmm. Dat is ideaal. Maar.
Ja. Ook en, heel flashy kleuren die er vroeger
gebruikt. Ja, die komen natuurlijk meer en meer. Ja, de fabrikanten proberen hun jacket natuurlijk iets speciaals te maken.
Ja. Ja.
72, toch een speciaal, de Watergill at Pack van Watergill Manufacturing. En die heeft een list of eerstes, een heleboel eerstes. Ja,
ja sorry dat ik je onderbreek, Patrick, maar als ik het model zo zie, denk ik even ook weer terug aan Cousteau. En ik zie u ja knikken. Zij hadden ook op een gegeven moment die gele bakken die dat ze op hun rug hadden. Was dat dat?
Nee. Die hele bakken op de rug waren gewoon stroomlijnbakken voor hun flessen.
Ah, dus
dat was
eigenlijk...
geen geïntegreerd systeem. Nee.
Oké, het zag er gewoon veel fancier uit dan het eigenlijk was.
Dit is een compleet geïntegreerd systeem.
Okay.
Dus je hebt... in feite zeggen ze, we hebben geen buoyancy control device. Het is een volledig systeem dat we hebben. Ja? De loodgordel is geïntegreerd. Ze werkten met loodbolletjes. Ja, dus een bak met loodbolletjes. En als ze moest echt in geval van nood, dan moesten die bak openen, de loodbolletjes eruit.
En
dat konden gaan doen. De schelp dat je zegt inderdaad, die stroomling. Dus wat die flessen allemaal en uw wing mooi erin in verwerkt zit. Zoals Cousteau. Uh-huh. Cousteau was alleen de flessen, hier zit alles erin. Uh-huh. Ook uw lood. En ook de band, wat we nu gewoon zijn, dat was ervoor niet.
Nee.
De band voeren ze ook in.
Ach.
Ja, dus een goede band. En een wing.
Ja.
Die integreert zit in de bak. Dus je ziet daar vijf eerstes die er komen op een BCD.
Mm-hmm.
Maar weten, als ze te innovatief zijn, dat slecht afloopt.
Ja.
En inderdaad, dit model was te innovatief en is...
afgevoerd.
En is uiteindelijk... Er zat een heleboel kinderziektes in.
Ja, dat is wel spijtig, want ik zie er wel iets in op een of andere manier. Het is super... makkelijk, denk ik, omdat je alles in één hebt, maar het heeft natuurlijk ook zijn nadelen. Alles in één heeft natuurlijk ook als nadeel, als er één ding valt, ja, dat dat dan kettingreactie kan zijn en misschien is dat het probleem dan geweest.
En een ander nadeel is dat uitbreidingsmogelijkheden beperkt zijn. Als je daar nu bier wilt maken, moet je heel veel dingen veranderen. Ja. Dus,
het ziet er in ieder geval fancy uit.
Fancy uit. En voor 72?
Ja, absoluut.
Zeer vooruitstrevend.
Ja, absoluut.
Ja, en je ziet, ontspanners komen eruit enzovoort. Dat is echt, dat zit er mooi vast. En, allee, het is een heel mooi systeem.
En van welk merk was dit?
Watergill. Dat is een Amerikaans merk, ja.
Oké, bestaat ondertussen ook waarschijnlijk al lang niet meer.
Nee. En dan, het 70 de wings. Ja. Grotere volumes die achter u zijn, want als je jacket opblaast en als die echt goed opblaast, achter u enzovoort. De stabiliteit hangt mooi vast. Ja. En alles voor u is vrij.
Vrij.
Je kunt van alles van doen.
Ja.
Je kunt er van stages hangen enzovoort, dus de wings worden populair. Ja. Mm-hmm. 76, d'accord Nautilus. Ja. En ik heb nu Borrelli nummer 2 gedaan. Ja. Waarom? Dat is terug een rigid body PCD. Dus je kent met die piston.
Ja.
Dat ontwerp gaan ze terug gaan doen.
Och allee.
En ze zeggen dat het automatische buoyancy is. Dus dat je niet meer moet bijblazen enzovoort.
Maar ik heb daar onlangs ook nog eens iets van gelezen.
Komt er nog.
Dat komen nog.
We zijn nog bij nummer 3.
Alright, we zijn nog bij nummer 3. Maar we zitten in de richting.
Maar hier gebruiken ze de lucht van de fles.
Uh-huh.
Het nadeel met de lucht van de fles is dat die varieert, je druk.
Hmm.
En dus je krijgt daar een extra variatie. Twee, wat ze hier rekening mee houden dan, is de wetsuit die compresseert wordt.
Ja, tuurlijk. Ja.
En natuurlijk de luchttank, uw luchtfles, die ook verandert van buoyancy,
mm-hmm.
van vlotbaarheid.
Mm-hmm.
En het systeem werkte
niet.
Ook omdat het inderdaad met lucht was. Maar Borrelli is daar terug. Dus het idee van Borrelli was niet zo slecht.
Nee.
En we gaan inderdaad nog de derde keer gaan doen die waarschijnlijk een succes is. Backplates, 79. Wat we denk nu ook gewoon zijn.
Ja.
79 maar, backplates. Grot tuiken. Ja,
ja en, ook weer vanuit het zo compact mogelijk blijven.
En dan, inderdaad, van hoe kunnen we dat... En dan kun je inderdaad veel aan hangen. En ze hebben die wing en die allemaal niet echt nodig, want de meeste grotten zijn toch vlak en daar. En dan kun je explen. Dus natuurlijk moet je een grote variatie doen. En het verhaaltje gaat dat de eerste backplate gemaakt is gewoon uit een verkeersbord. En dat ze daar gewoon... de Scuba Pro, dus de plaat van de Scuba Pro gebruikt hebben en daar een beetje geklopt voor die vorm te krijgen.
Ja,
cool. En die vorm dus, dat we nu nog altijd met de backplate hebben, trekt nog altijd uit. Dus je ziet die connectie, ik vind dat mooi.
Ja, dat is tof. Dat is connecties. Tof. Ja. Het is wel leuk om zo al die anekdotes daarin te horen. Ook geeft weer al mee dat hoe inventief mensen zijn en als je aan het innoveren bent en dat mensen altijd blijven zoeken naar andere mogelijkheden.
Dat is wat we noemen technisch duiken. Technisch duiken, we houden in feite, je probeert goede oplossingen te zoeken. Ja. En als die goed genoeg zijn, dan wordt dat in het recreatieve duiken gedaan.
Overgenomen.
De wing die vroeger technisch duiken was, is nu Nitrox die vroeger technisch duiken is nu. En dat is goed natuurlijk.
Ja. En je ziet het met de hybriders ook gebeuren uiteindelijk. Hè. Ik bedoel, stilletjes aan gaan die hybriders die echt technisch duiken zijn... Zie je nu bijvoorbeeld de Maris, de Horizon van Maris komen, dat al meer geënt is op het recreatieve. En je ziet dat zowel...
Maar ik heb ermee gedoken.
Ik heb er zelf een.
Dat is toch nog niet recreatief. Het is nog niet recreatief.
Nee, absoluut niet.
Het is inderdaad
het
is al
het begint stapje per stapje dichter te komen. Het is al iets minder... het is iets meer plug-and-play dan een Revo bijvoorbeeld, zeg maar iets. Maar... Dat geeft wel aan dat, ik denk wat je zegt, dat klopt. Hè. Alles wat in technisch duiken bewezen dienst heeft. En dat gaat zich op een gegeven moment ook in het recreatieve gaan nestelen. Hè.
Ja, inderdaad.
Dus ook met de backplates, inderdaad.
Maar je ziet bijvoorbeeld Flanagan, die toch heel recent is. Wanneer is die geboren? Wanneer is die gestorven? Dat vind ik dus niet.
Echt?
En van die ouderen, van die, dus, ik heb dus echt gezocht. En nee.
Van die man is echt
van die man,
niks te vinden.
Ja. Ah, dus het is niet omdat het recent gebeurd is dat je dat allemaal weet. Dat is soms...
Dan is die uit de handen van Google gebleven. Dat is knap gedaan. Ja.
Maar in 1971 was nog niet internet. Hè,
dus nee, natuurlijk niet. Maar misschien dat toch wel een later stadium de mensen daar iets van gepubliceerd hadden.
Ja, en dan krijgen we 85. De meeste... de design van de vesten worden beter enzovoort. die straps vooraan dus te krijgen enzovoort. Ja. En wordt niet meer gepatenteerd, want ze hebben gezien met de scuba-proef dat dat zo snel omzeild wordt dat mensen... Oké, dus dat wordt het niet meer.
Ja. En dan werd er ook meer en meer gekeken naar inderdaad extra advanced design, extra naar comfort gekeken.
Comfort, dikker banden, schoner banden, kleurtjes. We hebben nog geïntegreerd enzovoort.
Ja, in de jaren 80 moest inderdaad nog alles met kleurtjes zijn. Ja, ja. Ondertussen zijn we geëvalueerd dat alles een zwart meugel moet zijn.
Inderdaad, En dan moeten we toch weer kleurtjes toevoegen. Je ziet inderdaad kummerpens.
Die vest die lijkt het meeste nog van Scuba Pro op de originele allereerste dan.
Ja. Dan quick releases enzovoort, softpacks, alle soorten sizes, colors. Ik weet nog, toen ik begin met jeugdduiken, was een jeugdduikvest was niet te krijgen.
Nee,
was
niet.
Extra small voor volwassenen, maar dat was nog altijd te groot. Mm-hmm. Dus nu heb je dat ook allemaal in alle soorten maten en gewichten. Dus dat is...
En dan hebben we het nog niet gehad over het geïntegreerd lood. Ik ben altijd veel te snel.
Ja, geen probleem. Voilà, weight integration.
Voilà, kijk, ik wist dat er ging aankomen.
Adpak was de eerste die het inderdaad gedaan heeft. Ja.
In 72 al. En uiteindelijk was het wel iets dat al van heel ver in de geschiedenis iets was dat altijd meegepakt wordt. Hè. Dat lood dat moest op een of andere manier mee geïntegreerd worden. Al was het systeem zelf dat het als lood diende, omdat het zo zwaar was. Maar ook ander systeem, dat we daarnet zeiden, dat er met loodbolletjes en dergelijke gewerkt werd.
Ja, maar terug bij het beroepsduiken, bij de eerste duikers, was gewoon zwaar zijn voldoende. Je moest maar met de ladder omhoog komen.
Exact.
Ja. Hier bij duiker is de veiligheid toch, ik moet het ergens kunnen afwerpen.
Mm-hmm.
Ja, en dan de verschillende systemen. Hè. Gravity, zoals inderdaad met Adpack, gewoon bolletjes laten doen, of andere systemen, wat je laat vallen, je gordelen, poolsystemen, dat je dat trekt... de verschillende aan systemen. Ja. Nu ook met die zakken zo, dat je kunt inderdaad ook kan trekken.
Ja. Ik denk dat de meeste merken dat allemaal nu hebben.
En dan is dan de keuze van de duiker, wat hij had doen, hoeveel had hij meenemen enzovoort. Want hoeveel tegenwoordig, vroeger was al uw lood afsmijten, nu is dat hoeveel deeltje dat gaan halen en een ander deel gaat afsmijten. Dus
klopt.
Dat moet gaan. Dat is. Ja. En dan inderdaad Borelli 3.
Voilà, dat was 22, hem dat ik bedoel.
Terug een rigid body, maar nu met een elektrische pomp. En integreert in de fles.
Mm-hmm.
Ik heb video's gezien van inderdaad duikers, maar je ziet altijd, ze zijn altijd in een shorty, in warm water. Ik moet dat afvragen, wat gaat dat geven bij een droogpak?
Ja,
of in een echt 2x7 mm, wat dat het pak gaat doen. En mat, ja. En ik heb gevraagd van... kunnen mij meer informatie geven enzovoort. Ze hebben mij meer informatie beloofd. Ik zeg van, als er één in Europa is, wil ik ermee duiken. Maar ik heb er nog niks van gevonden.
Ja?
Maar zij verkoopten als nieuw idee, maar ik heb gezegd van, Borelli, was er al mee? Ja, natuurlijk nog niet de techniek om het te doen.
Nee, maar het principe was er wel. Hè?
Het principe was er wel.
Dus, ja, er wordt al heel lang over gesproken, over dit systeem, maar ik heb het eigenlijk nog... niet echt buiten de marketingachtige filmpjes die er in de dag van vandaag zijn over het systeem, heb ik nog niet echt iemand gehoord die dat in de harde duikrealiteit gaat testen.
In Amerika inderdaad. Hè. Ik heb al proberen in Amerika te vinden, maar ik heb inderdaad nog geen bespreking gaan doen van hoe zit het daarmee. Het zou interessant zijn, want volgens hun kun je het toch een kwartier à 20 minuten zonder correctie mooi blijven.
Oké.
Worden gezet.
Ja, ik ben er zelf ook al eens naar rond op zoek geweest, omdat ik daar in de podcast misschien ook eens iets wilde over doen. Maar ja, het is... ik weet niet waarom dat het zo nog niet echt aan het komen is. Er wordt heel veel over gepraat. Je krijgt zo wat signalen, maar de vonk is er zo nog niet, denk ik.
Ja, misschien inderdaad dat het toch niet zo werkt zoals het zou zijn.
De toekomst brengt altijd raad. Dat hebben we duidelijk gezien in heel het verhaal dat we tot nu toe wel gezien hebben. Op een gegeven moment gebeurt het wel. Dus,
ja, en dan natuurlijk de toekomst.
Ja.
Ja, er is nog niet veel veranderd in de BCDC-design. Ik denk dat er ook heel veel uit... Het is altijd gevaarlijk, er gaat niks meer uitgevonden worden. Dat is een zeer gevaarlijk statement. maar in ieder geval nog niet nieuwe benaderingen. Ze zei dat die Borelli 3 zou uitkomen. Dat zou een nieuwe benadering zijn. Het zou een compleet andere... zijn. Vandaar ook dat de fabrikanten op modellen, design, streamlining enzovoort proberen te doen. Proberen toch altijd iets nieuws gaan uitvinden, maar nieuws uitvinden is nogal moeilijk. misschien dat nieuwe technologieën gaan veranderen. Want ik denk, met de huidige elektronica zou het toch moeten mogelijk zijn om te zeggen van, ik zit met een jacket en de elektronica regelt mijn jacket.
Met drugsensoren en weet
met drugsensoren. Natuurlijk, wat wil de duiker? Ja, het heeft geen zin, als ik naar beneden wil, dat mijn jacket mij op dezelfde diepte probeert te gaan.
Ja, exact. En ook weer naar veiligheid toe is ook een vraag dat je dan kunt stellen. Je hoort toch vaak meer en meer van dat het bij de hybride duikers hangt af van een computer. Ja, dat is waar. Elektronica kan altijd iets mee misgaan. Dus ja, ook weer daar ga je dan een redundantiesysteem moeten gaan
voorzien. Maar we hebben allemaal onze duikcomputer.
Dat hebben we allemaal.
En die kan ook verkeerd gaan. Ja. Okay. Hoeveel hebben er dan twee?
Ja, ook weinig. Hè.
No. Dus nee, op een moment aanvaarden we dat risico, omdat we zeggen, het is toch niet...
Nee.
Ja, en dat is de kwestie. Als we auto's gaan aanvaarden die zelf rijden...
Ja, dat gaat er op een gegeven moment ook aan gaan komen. Hè.
Ja,
dus, Indro.
Maar het gaat natuurlijk zijn van hoe gaan we kunnen onze vest vertellen wat we willen stijgen of dalen.
Ja.
Maar dat kan ook simpel zijn. Hè.
Ja, door de houding van je lichaam bijvoorbeeld.
Voilà, ik heb ontdekt dat er... ik dacht van, oké, het zou misschien goed zijn als ze een scooter zou hebben en dat je een systeem zou hebben van, oké, hoe dat ik beweeg, dat
mijn, de scooter de richting,
dat mijn richting gaat doen. Dat is al gemaakt. Hè?
Ja, tuurlijk. Ja,
hij zegt van, oké, geen nieuw idee, oud idee. Ja. Of misschien gaan we oude ideeën terug...
Oppikken en verder gaan doorontwikkelen.
En doorontwikkelen, die nu de technologieën, zoals we inderdaad bij Borrelli zien, dat mogelijk geen zijn. Misschien inderdaad, zoals D'Accord, heel dat systeem, in het integreerde systeem, dat misschien terug gaat komen.
Ja.
Dat wie weet...
Ja, dat is inderdaad een boeiende materie en daar zijn we allemaal heel benieuwd naar hoe dat gaat evolueren. Hè. Dus ja, hier zien we nog eens even een opeenvolging.
Ja, dus ja, dat is de korte.
De vragen, ronden, dat er dan komt. Maar voilà. Ik wil u heel hartelijk bedanken, Patrick, voor deze fantastische uitleg over de geschiedenis van de BCD. En vooral... Even daar ons in mee te pakken en te laten zien dat het een verhaal is dat al heel wat jaren, honderden jaren meegaat. En dat we nu staan waar we staan en dat we kunnen duiken zoals we dat de dag van vandaag doen. Heel hartelijk dank voor naar de studio te komen. Wij zien elkaar sowieso binnenkort voor een volgend afleveringsje over de geschiedenis van het duikmateriaal. Al een idee over wat we dan gaan hebben?
Nog niet, Rick. Ik ben nog aan het verzamelen. Dus,
we zijn nog aan het verzamelen.
En iedere dag is een nieuwe verrassing. Dus ja, zo'n simpel ding zoals een snorkel. Zegt van, oké, het is maar een buis. Maar dat zit er van, oké, we hebben een hele evolutie meegemaakt. Dus van, oké.
Ja, superboeiend. Ja. Ik ben benieuwd en denk onze luisteraars ook. Nog eens bedankt en tot de volgende keer.
Ja, zeker.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Hopelijk vond je het interessant. In dat geval vergeet dan zeker niet om een review te schrijven op Apple Podcast of je favoriete podcastplatform. Dat zijn zo van die kleine dingen die ons altijd heel blij maken. En check zeker ook onze afleveringen op ons YouTube-kanaal. Al onze afleveringen zijn ook terug te vinden op onze website www.thepolygonseahorse.be en schrijf je daar ook in voor onze nieuwsbrief. Dan blijf je op de hoogte van alle nieuwe afleveringen en krijg je ook exclusieve aanbiedingen in je mailbox. Ten slotte zijn er ook nog onze sociale mediakanalen. We zijn te vinden op Facebook en Instagram. Tot bij een volgende aflevering.
De Polygon Seahorse Podcast.